PJ, Pieter-Jan Hannes. Hij lijkt rustig. Pieter-Jan Hannes heeft een beetje schrik om op iemand zijn voeten te trappen. Pieter-Jan Hannes, hij staat er nog altijd. Pieter-Jan Hannes, wat een fantastisch atleet. En Pieter-Jan Hannes, uit het gewoel blijven. Pieter-Jan Hannes, ik hoop dat hij een beetje kan meedoen.
Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van de jogclub Track and Field. We zijn er even tussenuit geweest. De Mobby was pas zeker op congé, maar vooral, wij pieken gewoon naar Parijs. Dus we hebben het indoorseizoen integraal overgeslagen. Onze excuses. Iemand die niet stilgezeten heeft afgelopen interseizoen, die zit nu in de studio. Ik zou zelfs durven zeggen, de revelatie van het indoorseizoen. Maar het is toch niet Alexander Domen, dat zouden misschien sommige luisteraars nu verwachten. Welkom, Thomas van Hoppen.
Ja, goedemiddag.
Hey.
En dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, met veel plezier. Je bent nu officieel jogclubber. Ja, Alexander Domen is al jogclubber, ja. Die is ooit eens al gepasseerd. Bij u is het nog niet gelukt.
Ja, nee, inderdaad. Maar inderdaad, we gaan spreken over de revelatie van het indoorseizoen. Toch maar Alexander Domen voor mij apart, zo.
Ja, natuurlijk. Alexander kende de meeste mensen al, zowel binnen de jogclub als buiten de jogclub. Ik denk dat Thomas van Hoppen een onbekendere naam was bij heel veel mensen.
Ja.
En dan ineens komt er in het nieuws, Thomas van Hoppen loopt het Belgisch indoorrecord van Christophe Impes op de mijl afgelopen winter in Boston, waarmee je ook geplaatst hebt voor het wereldkampioenschap in Glasgow. Dus ja, dat toch een beetje nu een doorbraak, hè?
Ja, ik denk dat wel. Hè. Hij is sowieso een Belgisch record open, dat is altijd speciaal. En voor mij was het dan de mijl eigenlijk de ideale afstand, omdat ik dat persoonlijk mijn favoriet is. En ja, Christophe Impes is dan weer geen kleine naam. Dus dat is altijd wel heel leuk, als je dat dan kunt doen.
Ja, ja, het is het laatste indoor, of het laatste record dat Christophe Impes had. Hij had er 4.
Ja.
De 1500 meter buiten, de 2000 buiten,
ja.
De mijl binnen.
Ja, en wat nog?
De 1500 binnen.
Ja, inderdaad. Voilà. En dan allemaal in de laatste 5, 6 jaar? Zeker? Niet? Ja.
Ja, heeft er eentje verloren, de 1500 indoor aan mij.
Ah, ja.
En ondertussen heeft dan Ismaël Debiani dat dan afgepakt. En dan afgelopen...
Afgelopen zomer, Ruben op de 2000.
Ja,
en dan nu de mijl. De laatste. Ja.
Ja. Nee, chapeau, goed gedaan. Ja, je hebt je ook kunnen plaatsen op... voor het wereldkampioenschap via de mijl. Ja, de mijl is eigenlijk geen Olympische afstand, maar World Athletics zet ook een limiet voor de 1500 meter. Alleen voor de mijl, om je te plaatsen op de 1500 meter. Open. Vooral voor de Amerikanen dan.
Ja.
Je hebt die weg gekozen. Je hebt eigenlijk tout court in de laatste jaren in je carrière die weg gekozen. Het is een beetje atypisch gelopen, hè? Willen we even de tijd terug draaien en even terugspoelen?
Even terugspoelen.
Dus... jij gaat naar het EK Belofte, dan zat je nog niet in Amerika, hè?
Nee, net niet.
Dan zat je hier in
Leuven. Hier in Leuven, ja.
Hier in Leuven, bij Rick Dieder in het Belofteproject.
Ja.
Te trainen met onder andere de Michael Somers en met mij ook nog.
Ja.
En dan gaat je als underdog misschien naar het EK Belofte. Want eigenlijk wisten we wel, je werd gewoon bezig en dacht, misschien lukt zo'n sneaky medaille wel, maar je valt dan in de halve in de finale.
Ik denk qua prestatietijd ging ik wel naar Ginder met een van de betere tijden. Maar ja, ik zeg het, de kampioenschap 1500 meter, dat maakt helemaal niet uit welke tijd er naar daar gaat. Maar ik denk met de zesde tijd of zo, of de zevende tijd naar Ginder gaan. Dus het zat allemaal heel kort op elkaar. Hè. Binnen 1-2 seconden van elkaar tussen 1 en 10. Dus ik denk dat ik wel meedeed. Maar ja, ik ging er vooral naartoe zonder kampioenschapservaring. En het is dat wat dat een beetje de spelbreker had kunnen zijn voor een eventuele medaille.
Ja, want dat valt wel. De meesten doorlopen een traject van bij de jeugd. Maar bijvoorbeeld John Heijmans en jij, die hebben dat absoluut niet gehad. Jij zijn eigenlijk bijna op het seniorenniveau erin gekomen. John is op het belofte ook gehad, hè, bij de cross.
Ja, maar bij de cross vind ik dat nog anders. Omdat die kwalificatienormen die liggen iets lager. Hè. Het is veel lager.
Ja, je moet toch zoveel van je land zijn in de plaats van een limiet. Je moet eigenlijk al bij de zoveel beste
dan
van...
Dan moet je ook gewoon half Europa soms afreizen voor de juiste koers te vinden. Terwijl in de cross komt de Roeselaar daarmee vuil spikes aan. Of in de Johnson geval zonder spikes. En dan dopte die cross. Hè. En dan mocht je naar het TK. En ik denk op de 1500 meter dan moet je vooral ook een wedstrijd vinden en de juiste tegenstand. Inderdaad.
Ja, maar dan toch de limiet gelopen naar het TK Belofte voor de eerste keer.
Ja.
Ik herinner me nog goed, in de reekse, op je gezicht,
ja.
Rechtjes staan, in alle koers van je leven gelopen
ja, echt
en de finale gehaald.
Ja, ja. Ik denk, allee, inderdaad, inhaalkoers. Dus is eerst gevallen, 500 meter in de wedstrijd. Krijg een duw van een Ier. En ik kan me nog juist recht houden aan het shirtje van een Brit. Maar dan struikel ik toch over mijn benen, mijn zweet. Kom ik neer, trek ik die een Ier dat mij initieel duwde ook nog met mij mee. En dan valt er een Nederlander over mij. Dus echt een hele grote carousel van gebeurtenissen. European Athletics post dan een filmpje Danger in de 1500 meter reeksen.
Like, jij mij al lang gesteld in de lucht.
Ja, inderdaad, maar 50.000 keer bekeken en echt gewoon comments moeten zetten van hey jongens, er is niks gebeurd, al deze gasten leven nog. Ik spring recht.
Kunnen we dat nog ergens vinden?
Ja, ik denk dat wel. Ik heb dat ergens opgeslagen. Ja? Ja, ik heb dat opgeslagen op mijn Instagram.
Misschien is Anne Bobby, sorry, dan kunnen we dat nog ergens posten.
De ringplak, zo. Ja, dat is echt wel... Ik heb me daar wel pijn gedaan. Maar zowat, je springt recht en denk ik gewoon alleen met dan de... Ja, mijn bruises zo gezegd, mijn blauwe plekken. Een kilometer van 2:23 alleen gelopen heb daarna. En ja, ik heb mij niet kunnen plaatsen rechtstreeks. Ik kwam 0,3 tekort om mij op papier echt te plaatsen.
Ah, ja, okay.
En dan via de jury eigenlijk na twee keer een klacht neer te leggen. En met de beelden van verschillende hoeken hebben ze toch gezegd, ja, die Van Hoppen, die pakken we erbij. Met dan ook de Nederlander dat over mij gevallen is, is toen ook mee mogen komen. En hebben we toen het finale met 17 gasten gelopen, wat dan echt absurd is, hè.
Ja, bijna onverantwoord. Nee, op zich was dat wel was het wel logisch dat je mee ging gezien dat je daar een gat van 30, 40 meter moest toelopen en dan inderdaad op een paar honderdste dan mist. En dan in de finale wint Ruben Verheyre dan dat kampioenschap. Toen ook nog super onbekend.
Ja.
Maar dat Ruben kan finishen, dat weten we ondertussen. Hè.
Oh, ondertussen is dat
achteraf gezien een zeer logische winnaar.
Ja.
En dan daarna zijn jij richting Amerika getrokken. Hè?
Maandje daarna.
Dus is dat gescout geweest op dat EK?
Nee,
daarvoor?
Dat was voordien was allemaal al in kan en kruiken.
Oké, okay. Hoe loopt dat dan?
Hoe loopt dat dan? Dan gaan we nog een jaar terug moeten. Denk naar de zomer van 2020, denk ik eigenlijk. Dus dat is eigenlijk het moment dat we nog in de COVID zitten. En dat er wereldwijd nergens wedstrijden zijn. Waar er eigenlijk 1 augustus gaat het hier open. En Europa is de enige plaats waar dat dan open gaat. En ik kom toen van een 1500 meter per van 3 minuten 47. En in één keer open ik mijn seizoen in 3 minuten 41. Dat is eigenlijk het eerste volledige jaar dat ik samenwerkte met Rick Dinh in het belofteproject.
Mm-hmm.
En 6 seconden zonder bovenbaf daar gewoon af. En een week later loop ik opnieuw 1500, een half secondje eraf of zoiets. Exact, ook terug 3:41. En het is dan dat ik eigenlijk van de universiteit waar dat ik beland ben, een hele hoop e-mails, berichtjes, postkaartjes begin te krijgen van kijk, zie je dat niet zitten om naar hier te komen. En op dat moment ben ik ook toe aan mijn laatste bachelorjaar. En ik zeg, ik weet niet, ik zie dat wel zitten op zoiets. We komen dan ook uit de COVID, dus ik had zoiets van, zo'n avontuur, zo echt een levenservaring, dat is wel iets voor mij, denk ik. En ja, ik loop enorm graag en toen zeker. Van kampioenschappen was niet echt sprake in mijn geval, want 3:41 toen, dat is allemaal mooi en wel. Maar je zei het er niet, je kunt niet aan wereldkampioenschappen denken. Maar zo'n NCAA-verhaal, je wordt daar wel als God in Frankrijk een beetje behandeld. En je leert heel veel mensen kennen. En mijn studies werden daar betaald voor mij. Dus ik denk, waarom niet? Hè? Ik heb daar toen even over nagedacht. En ik wist dan van Michael onder andere dat hij dat een jaar in Portland gedaan heeft. Dus ik dacht, waarom niet? Laten we dat gewoon eens proberen. Hè? Ik heb niks te verliezen.
Ja, Giet, was eraf dat die UNIF, Wake Forest, was dat bij u? Waar ligt dat?
North Carolina,
dat die je rechtstreeks gecontacteerd hebben. Want je hoort vaak die verhalen van via zo'n agencies.
Ja, je kunt dat via een agency doen, maar dan moet eigenlijk het verlangen om naar daar te gaan al van bij u uit eerst komen. Bij mij was dat verlangen wel aanwezig, maar het was op dat moment nog niet zodanig groot dat ik daar zelf ging achter horen en een e-mail sturen van hey, ik heb dit gelopen, denk je dat ik interessant kan zijn voor uw team of dit of dat. Terwijl bij mij kwam dat op mijn pad en ik heb daar dan wel op ingehaakt en gezegd van ja, ik wil wel een keer met jullie babbelen. En dat is zo goed meegevallen en direct dat je zegt, oké, dat is gewoon letterlijk wat wij ook doen hier, hè, qua training. Alleen met zoveel meer financiële middelen, dat ik zeg, het zou dom zijn als ik het niet doe. Hè. Dat zag er ook prachtig uit. Een heel goed klimaat ginder gekregen. En ja, je moet nergens je druk om maken. Hè. Hier moet je zelf zien dat je naar wedstrijden gaat en je wordt daar letterlijk gewoon overal naartoe gereden, naartoe gevlogen. Ze doen alles. Jij moet gewoon je spikes aantrekken en gas geven.
Hebben ze u aangetrokken dan voor de piste, als 1500 meterloper of voor de cross? Want NCAA cross is echt wel groot.
Ja.
Wake Forest heeft het laatste jaar ook goed gedaan in de cross.
Ja.
Maar eigenlijk, jij had niks bewezen in de cross. Hè? Tijdens COVID heb je die De geheime crossjes. De Michiel wel een paar keer van het kastje naar de muur gelopen, maar dat weet niemand eigenlijk.
Nee, inderdaad. Ja, dat is misschien wel een leuke anekdote. We hebben toen onze eigen crossjes gedaan. Ja. De Michiel heeft daar toen serieus op een brood gekregen van een 20-jarige.
Ja. Dus, ja. Ja, twee keer in het Troostenbergsbos, denk ik. Daar had de Wesley de Kerpel parcours uitgestippeld. Ja. En in Meerdalwoud.
Ja, Meerdalwoud, ja. Daar hebben we toen effectief echt wel gas gegeven. Dat misschien een van de geheimste, grootste crossen van Vlaanderen.
Ja. Ja, de Strava-segmenten die staan er nog op de Flying in de Dying K.
Ja,
dus wie dat zich geroepen voelt, kan altijd eens gaan proberen. Met de kanttekening dat jij dat tijdens een 7 kilometer durende testcross gedaan hebt. Maar oké. Dat gezegd zijnde, maar dus ja, ze hebben nu dan aangetrokken voor de cross op basis van uw 1500 meter dan? Of?
Ja en nee. Dus eigenlijk, ik heb toen ook in die periode een 3000 meter gelopen met een John Heijmans, die ook uit het niks kwam eigenlijk. En ik denk, ik liep daar toen mijn 20:7:57, denk ik. En een John 7:56 of zoiets. En,
waar was dat?
In Vilvoorde.
Ah ja.
Ja, met Robin Hendricks zat daar ook bij.
Oké.
En die mannen die hadden zoiets van, oké, misschien als we die wat kunnen kneden met wat erop werken en zo, wat volume daarop. Ik was sowieso al altijd meer type 1500-5000. Dus zij hebben eigenlijk een beetje de gok genomen op van, ja, kunnen we die jongen 10 kilometer cross doen overleven? Of is dat echt een pure 1500 meter loper? En het is gebleken dat dan effectief, dat ik dat wel heb kunnen overleven. En twee keer aan de start gestaan van NCA Cross. En ik moet zeggen dat ik nooit harder heb afgezien in mijn leven als daar. En echt, zowel mentaal als fysiek. En ik denk dat dat onbeschrijfelijk is wat dat aan mijn mens doet. Om daar tussen 255, ja, effectief topatleten. Hè. Op die moment zijn die zo geprepareerd en fysiek klaar. We kunnen ons dat niet voorstellen. Dat startschot gaat af en ik ben geen enkele crossginder gestart waar dat we nu niet onder de 240 passeren, de eerste 1000. Dus ik wil het in de crosscup wel eens zien doen. Om daar te starten, ik denk dat er heel veel kabaal gemaakt gaat worden achteraf.
Ja, ik heb ooit de ongelukkige... er heeft ooit een journalist een interview van mij heb ik ongelukkig geïnterpreteerd en dat fout anders neergeschreven dan dat ik het bedoeld had. En dat ging over een wildcard dat ze ooit aan Sofian Bouzjiki gegeven hadden, die dan voor Eastern Kentucky in NCAA... Ik denk top 20 gelopen had. Die ging echt voor een podium in NCAA Cross.
Top 40.
En dan helemaal platgevallen.
Ja.
En dan hadden ze me een wildcard gegeven, dat was 2012 voor Budapest. En dat was een beetje een ongelukkige uitspraak voor mij. Ik had dat ook nooit niet doen. Ik heb daar ook wel geleerd om dat nooit meer over andere mensen iets te zeggen. Sofian zei toen ook van, ja, maar top 10 op de NCAA wint het EK Cross bij de belofte. Vingers in de neus, hè.
Ja. Natuurlijk.
Ik denk inderdaad dat wij ons moeilijk kunnen voorstellen dat dat op alle vlakken is, maar daar zullen we straks nog verder over hebben. Die NCAA is precies een andere wereld. Als je hier zit, ik vind het ook heel moeilijk om te volgen. Er zijn keiveel mensen die echt knaltijden lopen, echt wereldtijden, onlangs als een wereldrecord dat niet geteld heeft, maar toch.
Maar dat is een beetje een NCAA, hè. Ik denk, ik ben op alle verschillende nationale kampioenschappen geweest, dus eigenlijk cross, outdoor en indoor, wat dat ik nou wel een hele unieke ervaring vind. En vooral indoor en outdoor op de kortere nummers, dus de sprint, de aflossingen, dat is het ene record dit, record dat na elkaar. Als je even niet oplet, dan is het prijs om misschien een Belgische vergelijking te maken. Recent NCAA indoor kampioenschappen hebben zich afgespeeld en de universiteit, gewoon een universiteitje van in Amerika, 400 meter lopen ze bij elkaar gezet voor een relay en sneller gelopen dan de Belgen op de wereldkampioenschappen. Dat is daar gebruikelijk, om het zo te zeggen. Wat dat geen afbreuk doet aan de Belgische Tornado's-prestaties, maar wel gewoon aanschrijft van wat je in de NCAA wilt meespelen voor de prijzen, ja, dan moet je wel aanleunen tegen dat wereldniveau. En misschien zelfs, in het geval van de 400 meter nu, ja, De Morales, zoals zijn naam ook is, misschien Olympisch kampioen, hè, 44-6 indoor. Dus wel, kan tellen.
Ja, er moet bij die NCAA-wedstrijden natuurlijk wel de kanttekening gemaakt worden dat de regels... Ja. Van tijd niet 100% gevolgd worden, waardoor dat die daarakkoord dan bijvoorbeeld niet geratified is. Dus nu ging het over de startblokken die geen valse startdetectie hadden. Mm-hmm. Vaak ook geen dopingcontrole aanwezig.
Op dat moment wel.
Op die wedstrijd inderdaad wel.
Dus eigenlijk, hij heeft dat gelopen op zijn conference-kampioenschappen, om het zo te zeggen. Dat is eigenlijk een scholengroep van 15, allemaal opgesplitst over het land, dus door heel het land. Verschillende conferences en daar is altijd wel dopingcontrole aanwezig. En vaak voor de winnaar ook het geval. Maar het is effectief zo dat er in NCAA niet getest wordt, of bijna niet getest wordt, tenzij eigenlijk, wat dat veel mensen niet weten, voor recreatiedrugs. Dus ik ben daar nooit getest geweest voor prestatiebevorderende middelen. Maar een keer of 5, 6 voor cannabis, ecstasy of whatever dat er in omgang is in de feestwereld. Wat dan heel raar is, dat is eigenlijk de nultolerantie van de NCAA. Maar ja, voor EPO bijvoorbeeld nooit.
Maar dat zijn de controles van NCAA, niet van WADA?
Nee, dat zijn allemaal NCAA-eigen regels. Die hebben, dat is een eigen orgaan, een eigen organisatie. Die hebben allemaal hun eigen protocollen. Indoor dan ook met hun oversized pistes en zo. En hun hoogteconversies. En het is een hele ingewikkelde wereld om in terecht te komen. Maar als je er een klein beetje mee weet wat je moet doen, dan is het wel heel indrukwekkend.
Ja, het is daarmee dat ik het wel interessant vind, want er zijn heel veel Belgen nu voorgegaan. Ja. Ik denk ook dat jij automatisch gaat zeggen van het was een fantastische ervaring voor mij. En bijvoorbeeld Michael Somers zegt dat ook.
Ja.
Maar de Borlés zijn ook al voorgegaan. Zijn NCAA kampioen geweest, denk ik, buiten op de piste? Nee?
Ik denk het niet, nee. Ik denk dat er heel weinig Belgen... Ik weet Bob Verbeek, want ik weet dat als ik de NCAA-finale liep van de 1500, dat ESPN mij kwam interviewen omdat ik een van de kandidaten was. En die kwamen af met de vraag van, is er u ooit een Belg voorgegaan? En op dat moment zat ik even met mijn mond vol tanden en ik zeg van, oei, is dat het geval? Als dat nu wel het geval gaat zijn, dan ga ik hier wel een slecht figuur slaan. En hebben we dat opgezocht. En inderdaad, Bob Verbeek heeft voor Iowa State in de jaren 60 of 70 de 1500 meter gewonnen in de NCAA.
Ja, nu CEO van Gladwo.
Ja.
Abel, we gaan het opzoeken van de Borlés.
Ja, ik denk het niet.
De Sakor, Jonathan Sakor, is hij ook voorgegaan? Hij heeft daar ook heel goed gedaan, is teruggekomen, wereldkampioen bij de junioren geworden. Soufiane heeft daar ook heel veel bereikt. Michael heeft er ook een succesverhaal. Denk dat het voor iedereen is, NCAA?
Nee, absoluut niet. Nee, ik denk de eerste plaats moet je wel echt zien dat je je koppen hebt opstaan. En dat is misschien redelijk plat uitgelegd nu, maar je moet echt wel stevig in je schoenen staan, want anders dan walsen ze je plat. Zowel op je eigen school als in de competitie. En ik denk... Als je naar daar gaat met een bang hartje en niet heel veel zelfvertrouwen, dan ga ik het niet voor u zijn. En, nou, ik kan dan vooral spreken over de afstand. Ja, daar is het wel een beetje het feit van... Je hebt die 4 jaar heel vaak dan, die dat je de tijd hebt om te trainen, al wat je wilt. En een Amerikaan, als die niet zogezegd pro gaat, om het zo te zeggen, is dat die
ook,
stopt.
Is dat ook 4 jaar als je... Op latere leeftijd instapt?
Je hebt 5 jaar de tijd om je mogelijkse eligibility, om zo te zeggen, op te gebruiken.
Ah ja, dus bijvoorbeeld iemand die 21 is, hier, die gaat naar daar, dat is dan
hangt er vanaf wanneer je start met te studeren.
Leg eens uit.
Dus eigenlijk, stel, je start met studeren en je studeert voltijds, dan begint je klok, om het zo te zeggen, zij beschrijven als een klok, te lopen. En die klok heeft 5 jaar. En in die 5 jaar mogen jij je 4 seizoenen van elke sport opgebruiken. Maar ja, stel dat je klok uitloopt en je hebt nog 2 seizoenen erop staan, ja, die zijn verloren. Die klok kan in bepaalde gevallen wel worden uitgebreid. Stel dat jij een mega grote blessure oploopt, dan gaan ze je daar niet voor in rekening houden. Maar dan gaan ze die soms wel een jaarje bijplakken en zo, maar dat wordt niet heel vaak gedaan. Dus in mijn geval, ik ben beginnen studeren, voltijds, en ik had maar 5 jaar de tijd om dat te gebruiken. En ik ben eigenlijk pas op het laatste van mijn klok naar Ginderen gegaan. En ik had dan uiteindelijk maar 1 jaar. Uiteindelijk is dat jaar met corona extra bijgekomen. Dus ik had 2 jaar nog over. En mijn eligibility was dan junior. Dus dan eigenlijk het 3e jaar van een bachelor, zo gezegd.
Ah ja.
Ja, het is heel ingewikkeld.
Ja, het is echt een andere wereld.
Het is echt heel ingewikkeld, ja.
Ja, ja. En dat diploma dat je daar gehaald hebt, telt dat hier?
Ja. Dat is een effectief erkende master dat ik daar gehaald heb, ja.
Ah, ja. Oké. Okay. En je zegt dus, je moet stevig in je schoenen staan. Ja, vertel, vaak nee moeten zeggen tegen bepaalde wedstrijden moeten lopen of trainingen of situaties daar.
In mijn geval viel dat heel goed mee. Ik denk dat ik voornamelijk direct met de staf daar, zo gezegd, dus met de leidinggevende, een hele goede band heb opgebouwd. Om te zeggen, ik ben ook al op mijn 21 naar daar gegaan. Moest ik op mijn 18 zijn gegaan, had het misschien net iets anders geweest, maar...
Ja, dat is bij Michael ook zo, hè?
Ja, ik ging op zijn 22 was hij zelfs. Ja. Maar oké, ik ging naar Ginder en ik heb gewoon direct gezegd, oké, jongens, open communicatie. Jullie hebben er niks aan dat ik hier de komende 2 jaar volledig geblesseerd ben en niks kan doen vullen. Ja, dan gaan we dat ook niet proberen te forceren. Hè. En ik ben wel open-minded geweest om te zien van, ik ben wel hier om die hele ervaring mee te geven en niet... heel de tijd mijn eigen ding te gaan doen. Maar af en toe wel eens gezegd van, kijk, nu een beetje minder lopen of nu een beetje minder hard of dit of dat. Maar dat is ook gewoon, dat zijn zaken die je hier ook moet aangeven aan je trainer, hè, bijvoorbeeld. Van ja, vandaag is dit of vandaag is dat. En qua races viel dat heel goed mee, omdat je dan op een hele kleine school zat. Vaak is het geval dat op de grotere scholen, dat zijn dan de staatsuniversiteiten, die moeten voor punten zorgen op die kampioenschappen eigenlijk. Want daar is ook een teamtrofee te winnen. Niet enkel individuele kampioenschappen, maar je hebt ook de nationaal kampioen in team. En ja, dan moet jij als sprinter bijvoorbeeld de 200, de 400, de 4x400 lopen. En ook nog eens reeksen en finales van alle drie. En dat is maar op 2 dagen. Dus,
ja, ik herinner me Sofian die zo een 1500, een 3000 en een 5000 moest lopen op een regional indoor, yeah, of zo, voor, yeah, genoeg punten te halen. Allee.
Ja, dat is dan vaak het geval, hè. Dat gaat dan waarschijnlijk zijn conference geweest zijn. En ja, dat heb je dan voor. Maar bij mij is dat heel beperkt gebleven, waar ik echt heb gezegd van oké, ik wil een effort doen om echt fit te geraken in het veldloopseizoen. En echt zeggen van oké, ik kan hier 10 kilometer met de 10.000 meter mannen mee, mm-hmm, als 1500 meter loper. Op voorwaarde dat ik in het indoor- en het outdoorseizoen wel echt een vrijgeleide krijg om mij vol voor te bereiden op een 1500 meter en ja, het zo ver mogelijk te schoppen, individueel dan eigenlijk. Hè, want dat heeft niks voor je team te maken en daar zijn ze vrij snel mee akkoord gegaan. En ja, dat heeft mij zowel gered als beter gemaakt, denk ik. Het heeft in timetrial-tijden zogezegd nog niet echt opgeleverd, omdat ik daar gewoon letterlijk de kans niet gekregen heb om een snelle wedstrijd te lopen. Maar, ja,
3,52 op de mijl indoor is toch al goed,
ja,
begin, hè?
Dat is nu, hè. Dat is ja. Voor, nu zijn, ja, 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 we zijn eigenlijk nog 2022, ja, hè. Maar toen, ja, dat werd altijd, alles werd gewonnen in 3,39, 3,38 en ik liep dan een halve finale een keer 3,37. Maar ja, we waren op tempo 3,45 aan het lopen tot ja, 900 van het einde.
Ja, tijden in NCAA op de piste, dat bestaat, daar wordt niet gereisd voor tijden. Hè. Je hebt daar soms mannen die echt wereldniveau hebben, die zo ja, dat jaar maar 14,10 of zo gelopen hebben, omdat het allemaal tactische koersen waren. Soms, ja.
Nee, dat klopt.
Soms heel raar.
Je ziet dat vooral dan als die nadien nog iets in hun benen hebben, wat dat heel vaak niet het geval is. Hè. Want één zo'n seizoen, en het is zowel fysiek als ook mentaal vooral bij mij toen, echt wel op. En ja, die gaan nadien lopen die in het circuit of 3,32, 3,33. Enig als zelfs 3,29. Dat is echt gewoon normaal daar.
Ja. Zou dat overal pakken, denk je? Aan uw universiteit? Allee, heb je daar consensus in kunnen slaan en goed over kunnen babbelen? Maar ik kan me voorstellen dat dat toch niet overal evident is. En dat vaak is van, wij betalen nu meer. Ja. Het is our way or the highway.
Ja, ja, dat hangt er vanaf. Ik denk opnieuw, dat is dan, ik had van het begin een heel goed gevoel van oké, dat die gasten dat eigenlijk hier de leiding heeft.
Dus
dat
is een hele John? Redelijke
John Hayes.
Ja, ja, en dat is die Leo Manzano gecoacht heeft.
Leo Manzano, ja.
Ja, zilver op de Olympische Spelen in 2012.
Ja, dus dan, ja, die kennen daar ook wel eens van. Natuurlijk, zijn filosofie is wel ook, Het is van harte trainen. Hè. Wilde je iets bereiken, daar staat iets tegenover. Hè.
Dat is overal. Iedereen traint hard natuurlijk. Hè.
Ja, voilà. En ik denk, ja, die zijn direct heel redelijk geweest. En dat voelde op voorhand een beetje aan. Van, dat ga je heel goed meevallen. En natuurlijk, ik denk dat ik nooit echt een mega toegeving heb moeten doen. Van, oh nee, nu moet ik er echt iets tegen beter weten in. Hier iets gaan doen, al lopend. Dat ik zeg, deze wil ik echt niet. Dat is nooit het geval.
Ja. Ja, ik heb me ooit eens verhaal verteld voor NCAA Cross. Dat je al met heel team zijn afgereisd ook. Ja. En dat je eigenlijk tot vlak voor de koers niet wist
wie
gaat er hier nu lopen.
Dat is echt. Ja, dat is nog zoiets. Hè. Dat is letterlijk, je bent je aan het voorbereiden. Zowel fysiek is de voorbereiding al afgerond op het moment. Maar mentaal vooral. Hè, om, ja, je gaat echt naar de oorlog. Hè, met kameraden.
Dus met hoeveel is een team op NCAA Cross bijvoorbeeld? Met hoeveel,
zeven
man.
Zeven,
en
jongens.
Je bent naar daar gegaan.
Met tien.
En ja, de groep is waarschijnlijk nog groter, dus dat was al een voorselectie dan.
25 was ons team. Bij Michael was het dan zelfs 40.
Ja, dus de cut van pakt dan 25 à 40 naar 7 binnen uw eigen universiteit.
Die mogen lopen. Die mogen effectief aan de start staan. En die lopen ook echt de koers. En de scores van de teams die worden gemaakt op basis van de eerste 5. Gewoon letterlijk plaatsen 1 tot en met 5 van uw team, ja, opgeteld.
Ja, en dan wordt er een ranking gemaakt van alle scholen.
Ja, alle scholen, 32 teams.
De teamkampioen.
Ja.
Ja.
Ja, dat is, ik vind dat wel heel plezant, want ja, voor mij veldlopen is iets minder belangrijk. Dat is natuurlijk wel een hele belangrijke stap in de training.
Dat is ook een ander soort veldlopen daar natuurlijk. Het staat wel dichter aan bij voorbereiding op een pisseseizoen dan hetgeen dat wij hier gewoon zijn zo in de modder ploeteren.
Ja, in de modder. Dat is
salonloperken, helemaal, als jij dat... Zeg, ja, ja. En je krijgt dan zo'n russelaren op je dak.
Ja, nee, dat is letterlijk. Ik heb daar... Pff, ik denk dat ik nationaal kampioenschap de laatste keer 29, 30 gelopen heb. Dus 2... 56 kilometer of zoiets.
Ja.
Over een crossparcours. We hadden enkele hoogtemeters, maar dat had toen ook stevig gevroren. En dat was gewoon beenharde ondergrond. Hè. En geef maar gas. Hè. Ja. Plezant. Maar inderdaad, zoals we juist zeiden, we dwalen een beetje af. Tot en met een dag op voorhand, in de teammeeting, om het zo te zeggen. Het is allemaal heel officieel. Ik wist wel dat ik ging lopen.
Okay.
Maar sommige gasten die daar zo'n beetje on the bubble, noemen ze dat daar dan, zitten, die weten nog niet 100% zeker van, ja, mag ik lopen? Ben ik de alternate? Of ja, maar dat maakt ook die jongens niet uit. Wij denken bij onszelf als individuele Europeanen, oh nee, ik moet zorgen dat ik loop. Ik moet lopen. Nee. Het team. De teamgeest is daar zo belangrijk. En je ziet vaak dat de scholen die dat hoog scoren in de teamstanden, in het veld lopen, om het zo te zeggen, dat zijn de teams die dat echt voor elkaar door het vuur gaan. En het jaar dat wij vijfde worden, eigenlijk algemeen, voor een klein school met een relatief klein team, ja, ik stond aan de start met mijn Kameraden voor het Leven, een beetje. En dat is wel een enorme ervaring. En daar ben ik heel dankbaar voor. Dat gewoon met een sport zoals lopen, die dat heel toegankelijk is, maar dat ik dat daar heb mogen overhouden, eigenlijk.
Ja, nog altijd veel contact dan?
Ja, toch wel. Zeker omdat ik heb een kameraad van Spanje, dan twee Amerikanen en één een Australiër.
Ja.
Toch nog zeker wekelijks. En ondanks dat die wel echt aan de andere kant van de wereld zit, is dat wel... Ja, je leeft eigenlijk 2 jaar heel intensief samen. En ja, en ik zou ervan verschieten, moest dat nu echt stoppen, dat contact. Zeker omdat je dan die sport ook nog deelt en dat we daar allemaal nog in zitten. Dat we toch wel heel vaak zorgen dat we nog contact hebben. En hopelijk... Enkele van die jongens dat die deze zomer in Europa enkele wedstrijden lopen en zo'n leuke reunie zijn.
Ja, ik weet dat er nog die Spanjaard.
Ja, de Naron.
Ja, de Naron, juist. Dat hij op de EK Cross in Brussel was.
Ja, maar dat was hij dus eigenlijk, wat hier in de podcast gezegd is. De Naron, mijn kameraad, die vroeg aan mij, ik ging daarvoor dien een koffie mee drinken en die zei, Tommy, wat denkt hij, 6 of 9 millimeter voor Brussel?
Ja, dat gaat er niet meer komen, hè?
Ja, nee. En ik tegen hem gezegd, ja,
de Belgen hadden 20.
Met 20, en die geloofde me niet, hè.
Ja. Ja, maar ja, dus in Amerika is dat niet gewoon, hè?
Nee, helemaal niet.
Is het ook allemaal gewoon...
Salonlopen.
6 is genoeg, hè?
Ja, 9 van tijd, toch wel dat je wat grippelt.
Ja,
maar...
Zo wat. Dat zijn golfparcoursen, hè?
Ja, letterlijk.
Ja. Oké. Ja, na de cross komt daar al redelijk rap het indoorseizoen.
Soms zelfs direct daarna. Hè.
Dat ligt vroeger dan ons indoorseizoen. Hè?
Ja, die begint in december eigenlijk al. Dus in december heb je de zogezegde early bird meet al, waar dat dan heel vaak de afstandslopers hun fitness eigenlijk van hun veldloopseizoen proberen om te zetten in hun 5000 meter 2 weken nadien.
Mm-hmm.
Om te kijken van, ja, waar staan we? En soms in sommige gevallen al een kwalificatie te lopen voor de indoor-nationale kampioenschappen die dat zich wel gewoon in maart bevinden. Dat heb ik nooit mogen doen, want mijn laatste jaar was ik vrij ziek tijdens de NCAA crosskampioenschap. Dan had ik gordelroos, een soort van zona eigenlijk.
Ja.
Dus dat heb ik nooit gedaan. En mijn indoorseizoen ben ik daar altijd gewoon gestart eind januari. Dus gebruikelijke zoals hier.
Ja. En ik heb soms de indruk dat in Amerika... Maar nog eens, ik heb echt het idee dat wij daar heel veel van missen hier.
Ja.
Misschien... Want ik heb zelfs een VPN, maar dan nog...
Ja.
Je kijkt dat gewoon en je zet daar zo niet van op de hoogte. Maar wat gaat er hier gebeuren? Af en toe is er wel een hele grote wedstrijd. Vaak is dat dan ook een meeting in Boston. Heel vaak, waar dat dan ook eens een Belg aan de start komt. Mm-hmm. En dan pik ik dat wel op. Maar ik heb echt zo het gevoel dat er een heel circuit aan ons voorbij gaat.
Ja,
terwijl dat er daar echt wel zot hard gelopen wordt. Ja. En dat in het indoorseizoen, dat ze daar wel echt voor tijden gaan. Hey, als je ziet, die mannen van de 5000, zo'n Nico Jong.
Ja.
Wat heeft hem gelopen?
Oh. 57 plat.
Zie, allee. Dat is gasgeven, hè.
Ja, gestoord echt, jongen. Maar eigenlijk is dat heel kort uit te leggen waarom dat al het geval is. Dus indoor, de kwalificatie voor de nationale kampioenschappen, dus de NCAA-kampioenschap, wordt gemaakt op basis van de top 16 aan het einde van het seizoen in tijden.
Okay.
Dus alles wat er gebeurt is gewoon hard, hard, hard. Terwijl outdoor wordt er zowel aan de westkust als aan de oostkust de 48ste tijd gepakt. En die... 48 aan beide kusten moeten regionals lopen tegen elkaar. Dus je moet eigenlijk verschillende eliminatiewedstrijden tegen elkaar lopen. En om u een vergelijk te maken, ik weet dan voor de 1500 meter, op de mijl, indoor dan, lopen ze de mijl, is dat 3:55. Dus dat was bijna het duizendkort van Impus dat je nodig hebt om gewoon mee te mogen doen in het nationaal kampioenschap.
Mm-hmm.
Terwijl outdoor heb je aan 3:42 genoeg om mee te doen eigenlijk. aan de regionals kampioenschap.
3:42 op de 1500 dan.
Voilà, en heel vaak is de strategie van die college coaches van te zeggen, oké, na het indoorseizoen, we doen even rustig en we doen nu gewoon al heel snel die een regionals qualifier, om het zo te zeggen. We doen dat gewoon al heel snel uit de weg. Want ja, 3:42 voor gasten die dat 3:55 of 4:55 op de mijl kunnen lopen, dat is twee keer niks. Die doen dat, die gaan terug trainen. Die bereiden zich voor op die regionals en nationals kampioenschappen die dan einde mei en half juni zijn. En alles wat je daar moet doen, is gewoon zorgen dat je top 5 eindigt. En dan ga je een ronde verder. En meer niet. Poepsimpel. Top 5 gaat door.
Ja. Ja, je hebt vorig jaar was dat, denk ik. Hè? In de zomer. Maar dan hebben we weer een stap verder. Dus 2 jaar terug de finale gehaald. NCAA kampioenschappen. Ja. En dan het jaar daarna, indoor.
Indoor heb ik de... Ja.
Ja, bijna... Ja, je was eigenlijk gekwalificeerd.
Ja, ik heb me geplaatst voor de finale.
Dus eerst geplaatst voor mee te mogen doen, dan geplaatst voor de finale, maar dan in de halve finale of reekse.
Dat was eigenlijk de reekse van het nationaal kampioenschap, om zo te zeggen.
Ja, u bent teen gebroken.
Ja, dik in teen. Links in 2 stukken eigenlijk.
Ja, dus vlak daarvoor finale gehaald. NCAA... Ja. Werd de vierde?
Vierde plaats, inderdaad.
Super, super knap. Dat werd eigenlijk wel opgepikt.
Ja, inderdaad.
En dan zijn ze on track om in Amerika mogelijk een carrière uit te bouwen.
Ja, dat indoor... wordt dan, heel vaak niet geweten. Is inderdaad wel die NCAA-kampioenschappen hier, dat doet wel een belletje rinkelen. Maar Ginder, je bent daar aanwezig. Dat was dan ook in Eugene, in het Nike-stadion, waar toen dat jaren de wereldkampioenschappen waren in 2022, als ik aan de start stond. Maar... Ja, heel Amerika kijkt daar wel naar. Dat is echt, alle ogen zijn gericht op de piste, wat dat jij doet. Alle sportmerken zijn aanwezig. Alle managers in Amerika zijn aanwezig. En dat is echt die een visvijver van, oké, wie is hier het nieuwe talent? Van wie moeten wij oppikken, wie moeten wij steunen? En wie kunnen wij naar de Olympische Spelen brengen? Hè? Dat is dan de volgende stap daarop.
Ja, terwijl dat helemaal niet alleen over Amerikanen gaat, hè, want jij zit dan een Belg.
Ja, maakt niet uit.
Allee, pak nu bijvoorbeeld Sakor, de Borlé, Soufiane, die zijn... teruggekomen, allemaal, Michael.
Ja.
Maar jij zei de eerste van de laatste jaren die daar echt opviel in die NCAA-final om de vierde te worden. En dan daarna eigenlijk kon bevestigen indoor en mogelijk opgepikt worden voor pro te gaan in Amerika.
Ja.
Wat echt een heel andere wereld is. Maar dat is met die gebroken teen die je dan hebt opgelopen, helaas wat anders gelopen. Mm-hmm. Maar... Allee, leg eens uit, wat was het verschil tussen pro in België, dat ben ik geweest, dat ken ik, een pro in Amerika, ik heb er van veraf van alle teams wel een beeld van. Maar...
Dus eigenlijk, om dan de vergelijking te maken met jezelf, jij werd prof bij de overheid eigenlijk, hè? Belastingsgeld. Hè?
En een paar privésponsors.
Ja, je hebt dan privésponsors, maar dat is aan je eigen gekoppeld. Terwijl Ginder, wat ze doen, is ze vormen een groep, ze geven dan een catchy naam en ze zoeken daar sponsors voor. En vaak... zijn de hoofdsponsors van zulke groepen, dat zijn sportmerken. Noem maar op, hè.
Zoals zien gelijk de wielerploegen hier.
Ja, zelfde model eigenlijk. Letterlijk elk groot sportmerk heeft daar een groep, een trainingsgroep, waar dat ze hun atleten willen insteken heel graag, waar dat ze de publiciteit mee behalen. En die coaches en die mensen die beslissen over het geld daar, die zijn ook op die kampioenschappen aanwezig. Die spreken nu aan en die zeggen van, oké, als jij... van boven aan de uitslag uitkomt, de eerste plaats, dan zeg je de eerste keuze, zo gezegd. Hè. Dat is hetzelfde principe als wat ze daar in de basketbal en de voetbal hebben, is gewoon de drafting, om het zo te zeggen. De eerste krijgt de eerste keuze van waar wil je naartoe, de tweede krijgt de volgende keuze. In atletiek is dat iets minder, want het geld is nogal redelijk rap op als je aan nummer 3 al komt.
Mm-hmm.
Maar je gaat het dan bij een team. Je bent dan wel verplicht om inderdaad contractueel bij dat team te blijven.
Die trainer ook,
dat is geen keuzes. Terwijl in uw geval, jij hebt bij je eigen trainer gebleven, je kunt keuzes maken over je eigen leven, je kunt wonen waar je wilt. Terwijl als je daar kiest om volledig voor zoiets te gaan, je bent verplicht om ook je domicil te zetten op de plaats waar dat team gevestigd is en al die soort zaken. En dat is om het eigenlijk te repliceren wat er in de universiteit gebeurt.
Krijg je dan zomaar een visa? Ja, als buitenlander, want er zijn...
Je moet aanvragen. Ja. Maar je hebt in Amerika bijvoorbeeld een P1-visum en dat is eigenlijk het speciaal talentvisum wat ze voor atleten, artiesten, alle soort zaken gebruiken. En
want jij kunt nu gemakkelijk terugkomen naar hier, maar bijvoorbeeld Luis Grijalva, die ook uit NCAA komt, die is van Guatemala, die net er moeite mee om
Ja, nu niet meer, maar voor hem was dat nog iets ingewikkelder, want dat was een dreamer. Ja. Dat is eigenlijk iemand die dat als kind, als baby, door zijn ouders illegaal in Amerika terechtgekomen is, maar die dat wel de Amerikaanse burgerrechten heeft opgebouwd, maar dan niet het land kan verlaten, omdat het dan zogezegd een dreamer is. Maar dat die situatie is opgelost, hij heeft dan voor de Spelen dat kunnen regelen. Maar ja, bij zo'n team, ja, dat wordt dan heel veel voor gerecruiteerd, om zo te zeggen, letterlijk om dat college-systeem na te bootsen, want dat blijkt dat dat werkt. Je hebt Nico Jong al aangehaald. Het werkt eigenlijk.
Ja, allee, ik vind het soms wel absurd dan. Dus je hebt daar echt een professioneel circuit, wat dat we hier in Europa niet kennen. Mm-hmm. Dus ze zijn nu wel bezig met OAC Europe en dergelijke, maar dat zijn dan...
Flauwe afkooksels wel eens.
Voilà, allee, uiteindelijk is dat allemaal afkooksel van het echte OAC, dus dan om... van Bowerman Track Club, de Brooks Beasts.
Ja, maar letterlijk elk merk heeft dan een team en een catchy naam. En noem maar op welk merk. En die hebben daar een team. En ja, dat zijn kansen waar dat je niet nee op zegt. En dat maakt niet uit wat dat je setup is, of met wie dat jij samenwerkt, of wat dat je ambities zijn. Als jij zoiets krijgt aangeboden, op papier, zwart op wit, zet je handtekening, want je krijgt dat maar één keer.
Ja, ik deel die mening, maar ik heb die... vraag dus al eens voorgelegd aan andere jong atleten hier in Leuven. Van hier blijven onder de huidige werking binnen de federatie, terwijl die geen uitzicht hebben. Die gaan nooit prof worden. Hè.
Ja, nee,
ik bedoel, de realiteit vandaag is dat Thibaut de Smet en Ruben Verheyden geen prof zijn in België.
Terecht,
of Pieter Sisk, of jij. Dus dat zijn jong gasten. Ik spreek over gastjes van 17, 18, 19 jaar. En dat ik het hen vraag, van, ja, wat zouden kiezen... Hè? Ja. Dus bijvoorbeeld OAC Europe moet nog niet eens spreken over naar Amerika gaan. Ja. In zo'n team gaan we verplicht verhuizen als dat aan Nike is naar Hilversum of Om zit nu in St. Moritz. Of hier blijven. En die zeggen toch allemaal, ja nee, ik kan dan toch hier blijven. Wat ik soms wel van achterover val eigenlijk.
Ik denk, dat is, in mijn ogen, dat zijn twee dingen. Wetende dat ik zelf de jump gemaakt heb. Mm-hmm. Eén, dat is perceptie. Die weten niet hoeveel beter dat het is daar.
Maar dat is ook niet om afbreuk te doen. Ik weet het ook niet. Ik geloof de verhalen van u en Michael.
Ja, inderdaad.
Maar ik weet het ook niet.
En dat is niet om afbreuk te doen aan alles wat dat in België en Vlaanderen geprobeerd wordt. Dat is allemaal heel leuk en chic dat dat voor atleten gedaan wordt. Maar ja, niemand kan die vergelijking maken. Eén, dus perceptie. En twee, dat is ook een beetje Vlaams mentaliteit. Hè. Ik blijf op mijn kerkentoren zitten. Daar zit ik veilig. Hè. Terwijl de meeste opportuniteiten duwen er zelf af. Door uit je comfortzone te komen. Hè. En ik denk, ik heb pech gehad, maar ik heb wel vrij kort bij zoiets gekomen, gesprekken, zelfs op een officieel visiet geweest bij een team. Er is al niks van gekomen omwille van blessureredenen en wanprestaties eigenlijk een beetje langs mijn kant. Een paar minder races. Maar je moet, als je iets wilt, dan moet je daar ook zelf voor gaan. Hè. En niks komt voor niks, je moet opofferingen maken. En soms wil dat zeggen... om het veilige nest te verlaten. En dan kijk ik zelf terug op mijn eigen ervaring aan de universiteit. Ik zou daar nooit een andere keuze in gemaakt hebben. En ja, ik denk, dat is fantastisch geweest. En ook had ik daar 2 jaar geblesseerd geweest, eventueel. Had dat nog altijd een goede ervaring geweest, want je leert zoveel buiten de sport uit. Hè. Je leert met andere culturen omgaan, je leert nieuwe mensen kennen dat je nooit zou tegengekomen hebt. En ja, ik heb ook zelfs een heel ander onderwijssysteem mogen ondergaan, hè. Dat zijn dingen dat als je die aanspreken en je krijgt dat letterlijk gratis en voor niks, hè, dat is, niks is gratis tegenwoordig, hè, alleen de zon, maar dat was gratis voor mij, hè. Dus dat is echt waarom zou dat niet doen, je hebt niks te verliezen, hè.
Ja, waarom heb ik het niet gedaan, want ik heb het aanbod ook gehad voor de Oregon Ducks, toch ook niet de minste school,
ja.
En dat was echt wel dat was de
zeker die tijd
dat
denk,
was Ed Chesarek tijd, ja. En allee, dat was echt wel zo
in Centro, hè.
Weeding, net Centro. Naast Centro. Ja, dat was... Zo oud ben ik nou ook weer niet. Zo oud ben ik ook weer niet. Ja, nee, maar dat is eerder Peking, hè. Het is juist de periode daarna nog. Dan zaten die mannen niet meer aan de Ducks. Maar dat is wel...
dus 15,
het ding van... Hij gaat die van 800 meter, dan ook nog...
Weeding.
Nee, de andere. Die zat niet bij de Ducks.
Nee.
Ik ben me aan het vergissen. Maar inderdaad, is die periode, de Oregon Ducks waren supergroot.
Ja. En dan, nog altijd, dan het grootste Nike geld.
Ja, en ik kreeg dat aanbod. En ik heb daar toen nee op gezegd, omdat ik al prof kon worden hier. Ja. En toen mocht je ook geen geld verdienen als NCAA-atleet.
Dat is nog altijd zo.
Dus dat kwam er dan ook nog eens bij. Is dat ondertussen dus, toch niet aangepast?
Ze hebben daar nu eigenlijk een tussenregel. Dat is ook wel zoiets typisch Amerikaans. Tussenregeltje NIL, dus Name, Image and Likeness. Jij mocht dus wel uw kop letterlijk verkopen aan merken. Dat die zeggen, oké, je krijgt bijvoorbeeld deze som geld of deze hoop kleren. Want je mocht ook geen kleren ontvangen of al die zaken. Je mocht geen extra benefits krijgen als NCAA-atleet die dan de gewone sterveling niet heeft. Dat is eigenlijk de filosofie daarachter.
Okay.
Dat komt allemaal weer terug van de Amerikaanse voetbal en basketbal. Maar nu hebben ze dus NIL, dus bijvoorbeeld, je ziet heel vaak New Balance, Nike, ons sommige... Die geven al kleren, schoenen en soms ook geld, maar daar wordt dus ook niet over gesproken met NDA's. Hoeveel? Die geven aan die atleten. En vaak is dat een pre-buy, om het zo te zeggen. Van oké, wij geven dit nu u, dus wij verbinden nu al aan ons merk. Zodat jij, als jij uit de school komt en er is iets goed van u gekomen, dat jij rechtstreeks doorgefunneld wordt naar ons. Dat is daar de redenering achter. Maar opnieuw, in contracten van atleten staat ook vaak, als jij bijvoorbeeld een medaille haalt op de wereldkampioenschappen, dan krijg je dan een bonus voor. Mag ook niet, want dat zijn ook extra incentives. Dus die mogen enkel reclame maken met zulke hoofden. Dus NCAA wil zeggen, geen prijzengeld aannemen, ook niet, zo gezegd.
Ja.
Ja, dat is dan het nadeel. En ja, als je dan, dat jij Diamond Leagues loopt en zo, dan kan ik wel... En al inderdaad prof kunt worden, dat is iets anders. Maar hedendaags... Stel, je bent 20 jaar op deze moment en je bent een hele beloftevolle loper. En je hebt ook die... Je moet vooral zelf dat willen. Je moet dat echt willen. Dat moet van jezelf komen en niet worden ingepraat door anderen. Als je dat wilt, ik zeg doen. Want je hebt niks te verliezen.
Ja.
Je hebt niks te verliezen.
Dat is duidelijk. Ja, ik denk dat ik het ook wel gedaan had. Natuurlijk, ik had Cindy ook al. Ik zat al wel in een relatie. Dat maakt het wel moeilijker.
Inderdaad, dat maakt het moeilijker. Hè?
En ja, Michael zat ook in een relatie met Lau.
Ja.
En die hebben het dan wel gedaan. Ja. En dan is de kinderen mij dan goed. Cindy naar Michael gereden. Voor die tegen zijn vijs te gaan geven. Wat ga je dat meisje allemaal aandoen? Ja? Een jaar in Amerika. Dus om maar te zeggen dat niet simpel is.
Maar dan komen we opnieuw terug wat ik daar juist gezegd heb. Hè. Je moet opofferingen maken. Hè.
Ja.
Dat is heel hard als die opofferingen ten koste gaan van iemand anders. Hè. Maar ja.
Ja, ja. Echt... Je bent nu teruggegaan afgelopen winter. Twee keer gaan racen in Boston. Eén keer gehaast daarvoor ook nog?
Ja, ik heb een wedstrijdje gehaast. Gewoon in de stad van mijn universiteit. Gewoon om
erin te komen. Ja, daar ook even terug gaan trainen. Is dat puur om... We weten allemaal dat Boston een redelijk goede piste is. Er zijn er heel veel die rappe tijden daar willen gaan lopen. Maar is dat ook om daar op te vallen? Of?
Ja, dat helpt mee. Hè. Je weet dat daar inderdaad wel de ogen op gericht zijn. Op die meetings. Die worden uitgezonden. Wat dat heel vaak hier in dingen niet het geval is.
Ja.
Maar er is nog een extra onderliggende reden. Dat ik weet, oké, je hebt wedstrijden in het circuit weliswaar in Europa. Maar vaak is dat een heel gedoe. Wel van wie mag erin, wie mag er niet in.
Of zeker indoor, want de plaatsen zijn extra beperkt.
Extra beperkt en... Ja, ik, het is slecht gezegd, ik kom uit het niets eigenlijk. Ik heb niks achter mijn naam staan dat organisators gaan zeggen van we geven die jongen een plaatsje. Terwijl Boston, dat is gewoon inschrijven en dat is gewoon op basis van een tijd, klaar, allemaal goed. Ik had die mijl dat ik het jaar ervoor eigenlijk gelopen heb met de plaatsen voor de NCAA-kampioenschappen, dat ik wist, oké, die gaat mij net in de eerste reeks zetten.
Mm-hmm.
En ik wist dat ik in vorm was, dan zei ik gewoon, nu maar gas geven. Hè.
Kansen grijpen.
Kansen grijpen en ook afdwingen en zelf weer die jump naar ginder maken en zeggen van... Nu ga ik dat doen en 3:52 op de mijl, daar was ik wel tevreden mee.
Dat is niet niks, hè. Om luisteraars die niet super bekend zijn met de mijl, dat duidelijk te maken. Je bent juist een event gaan doen van Runnerslab.
Ja, klopt.
Om aan recreatieve lopers
te laten voelen.
Te laten voelen en wat tips en trucs te geven. Wat, ik zeg altijd, want ik heb samen met de twee Belgische records, hè. Slag, hè? Ja. Dus ik zeg altijd tegen de mensen van die laatste 109 meter is de langste dat je ooit in je leven kunt lopen. Dus het is echt wel meer dan gewoon een 1500 meter en nog een bekje. Het is echt iets heel anders. En ook als je het gaat uitrekenen van wat zou ik kunnen lopen op een mijl? Heel veel jonge lopers die beginnen dan 1500 meter en gedeeld door 1500 maal 1609, maar zo is het niet. Dan moet je er al nog eens 2 seconden bij tellen, want anders dan...
Je hebt ook formules inderdaad. De meest gebruikte formule... Als je van 1500 naar mijl wilt gaan, is maal 1,08. Dan komt er eigenlijk 8% bij, terwijl er net iets minder relatief bij zou komen.
Ja.
Dus dat is eigenlijk de meest gebruikte. En ook om dan van mijl naar 1500 te gaan, gedeeld door 1,08, die werkt langs beide kanten.
Ja, ik doe Ik doe er altijd gewoon 2 seconden bij. Dat zal ongeveer wel...
Van de split?
Ja.
Ja, oké. Okay. Ja, ja. Ja dat kan ook ongeveer... Ja, dat komt voor mij ook inderdaad juist uit. Ongeveer.
Ja, ja. En wat heb je er nog gegeven aan de mensen daar?
Ja, ik denk, allee, dat was inderdaad wel veel recreationele lopers. De mijl is op dat gebied wel gewoon dezelfde als een 1500 qua opwarming. Hè. Het is echt hetzelfde systeem dat je triggert. Maar die 109 meter waar we het juist over hadden, die komt er niet op het einde bij, die komt er echt in een derde ronde bij. Dat is gewoon die derde ronde nog iets langer maken, nog iets langer afzien, voordat je eigenlijk aan je finish, om het zo te zeggen, te beginnen.
Ja, moeilijker vind ik ook altijd. Dat heeft mij wel geholpen, maar... Het maakt het wat moeilijker, is dat je geen flauw idee hebt van tijden. Je zit in Amerika. Ja, ja, voor mij was dat ook goed.
Voor mij was dat goed.
Maar dat is wel, je moet echt al een heel goed tempogevoel hebben en zelfvertrouwen om te weten, deze gaat hier goed. Want je hebt geen enkel idee, omdat die 9 meter in het begin er al bij zit. Ja. En je zegt, je start in een bocht. Dus elke klok is super raar.
Ja, dus eigenlijk wat dat... heel veel wedstrijdatleten doen, of sommige atleten toch, om het zo te zeggen, die blijven maar op die klok staren tijdens een 1500. Je weet, oké, na 300 heb je een klok, na 700 heb je een klok, op 1100 heb je een klok.
Dan begin het zeer te doen. Hè?
Voilà, en die kennen hun split van buiten. Hè? Alle jongens die 1500 lopen, ik ben er zeker van, die kennen hun splits. Hè? En die kijken op die klok, want je ogen dwaalt daarnaar af als je aan het afzien bent. Terwijl die 1500, die mijl, om het zo te zeggen, dat gebeurt ook. Ik kijk ook op die klok, maar dat wil niks zeggen, want ik ben aan het afzien tegen 100 in het uur. En daar komt daar een getallenknop dat je zegt, ja, maar dat ken ik niet, hè.
Nee, ja.
Dus dat is keigoed.
Nee, dat is zo. Dat is zo. Ik had juist hetzelfde in mijn mijl in Oslo.
Ja.
Er was een reden waarom ik aanhaalde dat ik ook Belgisch record op de mijl heb, maar nu zijn ik het kwijt.
Ja, omdat we met twee.
Enfin, van de week hadden we een Instagram-post tegengekomen dat ze zeiden, de mijl, dat was promo voor dat event, 1600 meter.
Ah, ja.
En dat ons haren alle twee omhoog kwamen.
Ja, het waren de 9 meter.
Ja, in Amerika thans lopen ze de 1600 meter bij de jeugd.
Dat is high school.
High school, ja.
Geen idee wat de reden. Dat is ook gewoon een klein beetje om die ideeën eraf te halen van de vergelijking. Je kunt minder vergelijking maken dan met de pros en zo. Want ja, als jong gastje, high school dat dan 16, misschien 17 max. Die mogen niet vergelijken, hè, met de echte grote atleten dan.
Nee. Ja, oké. Okay. Het is soms absurd om dat uit te leggen hier aan mensen. Wat dat die mijl wereldwijd betekent.
Ja.
Je hebt gewoon soms jaren dat een helft van de Diamond Leagues, waar dat de 1500 dan het Diamond League-nummer is bij de mannen, dat gewoon een mijl is.
Ja. En... Deze jaar nu wel niet, omdat het Olympisch jaar is uiteraard. Hè.
Ja, maar het hangt er gewoon ook vanaf waar dat die Diamond Leagues dan zijn.
Ja.
Neem nu bijvoorbeeld... Ja, Eugene is altijd een mijl.
Prefontaine Mile hebben ze juist aangekondigd. De eerste rematch tussen Josh Kerr en Jacob Ingebrigtsen.
Ja, wel. Ik heb het hier opgeschreven. Wie denkt dat jij dat gaat winnen? Want dat is eigenlijk een beetje het Olympische Spelen van la lettre.
Ja, de wereldkampioen tegen de Olympische kampioen. Op een mijl. Mm-hmm. Ik denk...
Ja, en de Nogoes, ook niet de minste, is er altijd vlakbij geweest.
Inderdaad,
hè?
Ja. Ook 3.47 indoor.
Ja, even... Vorig jaar op de Prefontaine Classic was een vlak achter Jacob.
3.43, man. Oh... Dat is echt om... Ja, dat is waanzin, hè. Dat is waanzin, hè. Goh, ik denk, het is vroeg in het seizoen. Dat is wellicht de opener voor heel veel van die mannen.
Mm-hmm.
Jacob, zijn blessure staan me niet zo aan. Maar ik denk dat ik toch voor Jacob Ingebrigtsen ga. En ik zeg 3.47.
De Curry is wel serieus gedreven, natuurlijk. In dat uitspraken van Jacob, I could have beaten him blindfolded in that race.
Ja, maar hij is al aan het terugdeinzen. Hij zegt, ik moet maar één koers winnen deze jaar. Ja,
dat ging dan over de Milrose Games.
2 mile, ook
de,
nog
de 2 mile Milrose Games, ja.
Ja. Ja, ja, dus dat is dan eigenlijk de grootste Amerikaanse indoorwedstrijd eigenlijk.
Ja, in New York.
In New York. Daar heeft dan Josh Kerr het wereldkort gelopen op de 2 mile. Ook wel heel atypisch, maar toch ook gewoon een maffen tijd gelopen. Ja, 8 minuten. Voor 2 mijl, zei ik 2 back-to-back, 4 minute miles. Ja, ik denk, probeer maar eens een mijl onder 4 minuten te lopen. Je moet een hele goede loper zijn om dat al te doen. En hij heeft daar gewoon 2 keer naar elkaar. Dat wil toch zeggen dat voor een typische like Josh Kerr, dat hij toch wel effectief op iets aan het broeden is richting de Olympische Spelen.
Ja, ja, we hebben het al gezegd, je bent teruggegaan nu het afgelopen indoorseizoen. Voor dan gemakkelijker in races binnen te geraken, gemakkelijk snelle races te hebben. Maar ik heb soms het gevoel dat het indoorseizoen in het afstand lopen daar groter is of zo. Of serieuzer genomen wordt, ik zal het zo zeggen.
Ja.
Hier vaak heb ik het gevoel in Europa dat heel veel van de toppers, niet allemaal, afgelopen WK in Glasgow waren er ook serieus veel supersterren aanwezig.
Ja.
Maar er waren ook heel veel afwezigen. Ja. Terwijl in Amerika, als je bijvoorbeeld de Milrose Games eruit neemt, wie dat er allemaal aan de start staat van tijd, in de mijl of de 3000 of de 2 mile, whatever dat ze doen, dat is...
Veel prijzengeld, hè.
Ah, ja, oké.
Okay. Maar dat is ook gewoon
is
een
verschil.
Heel
is dat dan Diamond League niveau? Of, allee, Diamond League is $10,000 voor de...
Ja, het is sowieso 10.000. Wanamaker Mile is $10,000.
Ah, ja, okay.
Maar zonder bonussen, zonder tijd en dingen. En dat is ook gewoon... Dat zit daar ook echt, je moet dat heel goed op letten. Dat zit ook heel gecentreerd in de geografische regio Northeast, New York, Boston. Mm-hmm. Dat is het indoor mecca eigenlijk. Ik denk Boston alleen al heeft, ik moet liegen, 5 indoor pistes. Misschien 4 of 6. Mm-hmm. Ik weet niet exact.
Maar ja, want de grote meeting gaat niet eens door op die rappe piste van de universiteit. Hè?
Ah nee, die waar ik geweest ben, dat is de B-meeting. Hè? Letterlijk, mm-hmm. hè? Dat is gewoon dat zijn de boys, niet de men, die daar niet in Melrose geraakt zijn, hè. Ze winnen mijn koers in 3,51.
Ja.
En ja, de Wanamaker Mile loopt ze dan 3,47. Maar ja, ik versla nog meer dan de helft van het veld. Hè. Dat is gewoon politiek. Om een wedstrijd te raken is moeilijk. En daarom zeg ik van, weet je, gewoon Boston. Als je het kunt, dan komt het wel uit de benen. Hè.
Ja, ik herinner mij vorig jaar dat er op één van de indoorwedstrijden op die meeting, of op de piste van Boston University, meer dan 100 mannen onder de 4 minuten op de mijl waren gegaan. In één
dat
meeting.
Was de seeding. Uiteindelijk hebben ze daar het wereldkort gelopen voor de meeste sub-4 minimales. Dus daar was ik ook aanwezig in 2023, ja. Als ik nog aan de universiteit zat. 52 jongens hebben daar toen een sub-4 minimale gelopen. 52, wel wereldrecord. Maar ja, ik weet dat ik heel best goed besefte. Ik zat in reeks 1. Ik denk dat ik daar 6e word. En ik liep toen 3,54 ergens hoog. Juist genoeg voor mijn kwalificatie voor de NCAA. Heel content. Ik ga uitlopen. Kwartier, 20 minuten, kom terug binnen. Reeks 8 van de mijl was bezig en je ziet ze nog altijd onder de 4 minuten lopen. En dus dat is echt gewoon...
Als die breedte daar nu zo zot is, vind ik... Maar corrigeer me als je er anders over denkt. Maar dat op wereldniveau de Amerikanen toch niet meespelen in verhouding met de breedte die dat ze eigenlijk bij die jong gasten hebben. Snap je wat ik bedoel?
Dit jaar gaat dat veranderen.
Oké. Okay.
Ik zeg dat hier nu en schrijf het op. Een Amerikaan pakt een medaille op de 1500 meter. In de Olympische Spelen.
Hebben we spelen?
Ja. Okay. 2 of 3. Twee in de finale, sowieso. 2 Amerikanen. De 15.
Kessler?
Nee. De Goose en Hocker. Allebei in Budapest al in de finale. Hè?
Ja. Zwaar.
Dus, dat is gewoon... Wij kijken daar heel rap over. Hè? En dat zijn allebei nog redelijk jonge gasten. En allebei ook uit het NCAA-seizoen, uit de NCAA-vijver gekomen. Juist het jaar voordat ik zelf 4e word, was dat de 1 en 2 op de 1500 meter.
Ja, als je spreekt over de NCAA-vijver... Momenteel aan de wereldtop, van iedereen die daar loopt, komen er heel veel uit Amerika.
Het valt heel erg op.
Gourley, Kerr, Nugus, Garcia.
Nu Beamish, wereldkampioen indoor, 1500.
Ja, juist.
Ja, letterlijk. Hè. Maar dat is echt... Allee, om nogmaals duidelijk te maken hoe gestoord en maf dat is. Ik denk dat in Glasgow van de 28 ingeschreven op de 1500, dat we met 12 een verleden hebben in de NCAA.
Ja. Ja, bij mij was het Rio dan... Centro gewonnen, Willis 3 en dan de Algerijn, McLuffy. Die was tweede. Maar dus Willis is ook...
Ja, zat, maar dat is echt wel...
Michigan.
Ja, Michigan. Die is daar ook blijven hangen. Ja. En dat hij daar zelfs getrouwd is en
met Amerikaanse
en zo kunnen blijven. Is gemakkelijk voor de belastingsredenen.
Is dat, ja?
Ja, ja, tuurlijk. Je betaalt als buitenlander een heel pak...
Ik ben een goeie in Belg, nu is dat ik geïnteresseerd.
Ja, dus eigenlijk het Amerikaanse belastingssysteem, al dan toch mijn studies een beetje boven te halen. Als buitenlander ben jij verplicht om 30% standaard af te geven van al je inkomsten.
Oké.
Dat is minder dan wat we in België inderdaad betalen aan belastingen. Maar ginder is dat echt afschuwelijk veel. Terwijl, als jij belast wordt, lijkt een Amerikaan... Dan is dat ook in schijven, like hier. En ten opzichte van ons, die worden echt niet zo hard belast. Dat gaat een verschil zijn van meer dan 10%. Maar ja, denk maar eens na. Als jij prijzen, stel, je wint de Wanamaker Mile, $10,000, excuseer. Willis wint je. En dat is al direct $3,000 weg aan belastingen. Ja, misschien nog eens $1,500 aan de manager. Ja, als ik ben aan de helft van nieuw van over. Hè.
Mm-hmm.
Terwijl, trouwt mijn Amerikaanse, ja, dan... kan daar zijn dat er maar 1500 of 2000 rechtstreeks wordt doorgestort aan de belastingen?
Ja, nu, het zal voor meer dan belastingsredenen zijn, want
ja, uiteraard, hè.
Sienna, zijn vrouw, is ook echt wel een hele mooie dame.
Ja, ja, ja. Dat ik daar loopt, hè.
Ja. Wat zijn dan de plannen voor de komende tijd? Want we zitten nu in tussenseizoen, er zijn eigenlijk geen wedstrijden. Het WK Cross komt er nog aan, maar ja, dat...
Geen Belgische vertegenwoordiging. Helaas.
Nee, exact. Thans, ik denk zo'n mixed relay. Ja, ik denk het ook.
Rijden,
en ja, Belgrado is hetzelfde parcours, dat weet ik niet. Maar dat is het parcours waar ik bij de belofte gewonnen heb. Ja, dat is redelijk vlak. Dat is nog echt iets voor Belgen.
Ja,
inderdaad, met Ruben Verheyden.
Ja.
En dan...
Twee vrouwen en nog een man erbij winnen, whatever, dat er interesse
heeft. Had nog kunnen. En dan de World Relays komen er ook nog aan in de Bahama's daartussen. Ja. En dan is het al recht naar het zomerseizoen. Hè. Dus het is Diamond League. Eerst beginnen we met Doha. Daar ergens tussen hebben ze dan nog eens het EK Rome gesmeten. Dat is vervroegd ook ten opzichte van de originele kalenders. Ik denk dat het eerst in juli zat en nu zit het in begin juni. Maar ja, alles staat in teken van de Spelen. Wat zijn uw plannen? Zijn er bezig met de Spelen?
Goh, ik denk dat iedereen bezig is met de Spelen. Hè. Als het niet voor persoonlijke redenen is, dan is het gewoon omdat je aan het kijken bent. Hè. En...
Maar ja, over persoonlijke redenen.
Persoonlijke reden, dat is een heel moeilijke vraag. Hè. Ik denk, dat hangt er heel hard vanaf wat er in het outdoorseizoen gaat kunnen lopen. Ik denk, ik heb echt wel veel vertrouwen gevonden in mijn eigen kunnen op deze moment. En de vraag is, hoeveel tijd win ik door gewoon zuiver van indoor naar outdoor te gaan? Omdat outdoor, alle wereldrecords zijn scherper. Dus ik denk dat er ook gewoon nog een beetje af kan van een korte piste eigenlijk naar een lange piste te gaan.
Is er een qualifier voor de Spelen op de mijl?
Ja.
Wat is die?
50-50. Dus 2 seconden boven mijn dingen.
Gaat dat mijn record aanvallen?
Nee. niet omdat ik het niet wil, maar zuiver omdat er geen kansen zijn.
Ja,
ik denk voor mij gaat het heel belangrijk zijn om ergens een opportuniteit te krijgen, een snelle race, en dan ook effectief die opportuniteit te grijpen.
Ja.
Vroeger spraken heel veel mensen over 3.35 op de 1500. Helaas is dat niet meer genoeg.
Nee.
En ik denk, 3.33 is belachelijk hard lopen. Maar als dat de gevraagde standaard is van de Internationale Atletiek Federatie, dan is het enige dat we kunnen doen, is die ambiëren. Hè.
Mm-hmm.
Ik zeg absoluut niet dat ik dat ga lopen. Want het is gewoon belachelijk hard.
Ja, maar er zijn er heel veel die... Ja, de rankings die moeten we eigenlijk een beetje vergeten. Ja. Zeker op de 1500, denk dat ook. En je zit dan ook nog eens in België, want dat absurde is. We hebben al eens de Jochclub Track and Field opgenomen met Pieter Sisk, Jochem Vermeulen en Ruben Verheyden. De drie jongens die toen het rapste liepen in België op een 1500 meter. Buiten Ismaël dan. Ismaël zijn Nederlands is niet zo fantastisch. Eigenlijk wouden we je er ook graag bij, maar de enige reden dat jij er niet bij zit, want ik heb absoluut van toen af aan al ook al lang het geloof in Thomas van Hoppen, is dat we gewoon niet genoeg micro's hadden. Want anders had jij er ook los bij gezeten, maar dat is toch absurd dat we...
Dat we met zoveel, en ook, ik denk, dan, als we dan over deze jongens spreken, dat is allemaal ongeveer dezelfde leeftijd. Mm-hmm. Ik denk dat er max 2 jaar tussen ons zit. En dat we allemaal stilletjes aan richting onze school.
Van waar zit jij?
99. Ik zit er knal tussen.
Ja.
Jochem is van 98.
Ja.
En
Ruben is de jongste.
Ja, 2000, denk ik. Ja. Ik moet liegen, maar...
Ik denk het.
Ja, ik denk... Ja, jij weet het dan, omdat wij dan ook vaak samen gaan lopen en samen trainen. De grote menigte kent mij dan niet, omwille van dat Amerikaans avontuur.
Mm-hmm.
Ik denk dat ook. Ik denk, wat dat zij kunnen, dat moet ik ook kunnen. En dat is niet om nu te zeggen van ik wil de grote rivaliteit of concurrentie op tafel leggen. Nee, ik denk gewoon... Ik heb andere kwaliteiten als de jongens. Ik denk dat zij meer 800-1500 zijn, terwijl er bij mij iets 1500
zijn. Ja, zij zouden alle drie totaal niet in de buurt gekomen zijn van top 6 in Hulzout, BK Cross, waar dat dan de selectie voor TK moest plaatsvinden. Ja. In Roeselare waren jij vijfde Belg, denk ik. Vijfde?
Vijfde.
Ja, en dan in Hulzout, niet uw dag uiteindelijk. Dan
vijf keer gevallen.
Zevende, maar in de uitslag negende waarschijnlijk, met dat vallen over de finish. Maar je speelt daar wel mee, op die lange crossen. Ja, dat doet ook door het Amerikaans verhaal, natuurlijk.
Tilburg de week erna, dat getuigt een beetje van... Dus eigenlijk de internationale warandenloop, om dan toch even naar het veld lopen te gaan, ben ik eigenlijk een beetje uit frustratie gaan lopen. Omdat in Hulzout echt niet met een dag, nochtans bij een achtertuin. Ik ga volledig in de mist daar. En ik zeg, ik denk dat mijn conditie wel goed is. Dus laten we gewoon naar Tilburg gaan, internationale warandenloop. Met onder andere de PG aan de start en de Nicolas Jacquet, die dat dan ook in het Belgisch veldlopen prominent aanwezig zijn. En ik heb ze niet gezien.
Ja, en ook echt internationaal grote namen. Hè?
Ja, Ilias Fifa.
Met het podium.
5000 meter.
Ja, al dat we bij de Spanjaarden tegenwoordig alle extra kanttekeningen moeten beginnen zetten. Hè?
Ja, wauw. Ik stuurde net, om dan terug te komen naar mijn Spaanse kameraad, ik stuurde gisteren naar hem bij het pakken van Umais. Aan deze tempo zei jij de enigste clean nog. Ja. Dus ja, maak hem op voor drukke Parijs, hè, als ze niemand hebben om te sturen. Dus,
ja. Is dat frustrerend voor een jonge gast? Ik kan bijvoorbeeld me voorstellen, dan John die dan al op een WK gestaan heeft, afgelopen zomer in Budapest, wordt je net wel, net niet... uit de finale gehouden, wel door gasten die in die halve finale net iets rapper lopen, die dan nu doping, schorsing moeten uitzitten. Dus zijn er twee, Katir en dan Umais nu.
En het zal niet de laatste zijn. Het is heel duidelijk dat er in Spanje een probleem is met de doping. En ik heb dat echt al gehoord eerder.
Ja, de Michal zijn...
Ja, Michal is al ooit geschorst geweest. Ja. Silent Man.
Ja, ook met Whereabouts. Maar dat is dan bij het kas verlegd geweest. En...
Ja, maar dat zijn echt lusche figuren gewoon. Hè. Dat heeft niks te maken met hun afkomst. Dat is gewoon, zijn lusche figuren die denken de korte weg te pakken naar de top. Die gaan het altijd hebben. Hè. Je hoort elke dag tegenwoordig wel van iemand geschorst. En het is te hopen dat...
Het is letterlijk elke dag. Er is een Twitter-account van Athletics Integrity Unit. Mm-hmm. Waar dat elke... Allee, normaal is dat niet elke dag, maar als er iemand geschorst wordt, dan tweeten die dat. En dat is een tweet per dag.
Tweet per dag. Ja, dat is frustrerend sowieso. Maar...
Veel Kenia wel.
Ja, dat ook. Maar nu dan Spanje daar nog bij. En je weet dan nooit wat er gaat gebeuren. Maar ja, het is te hopen dat je nooit in een situatie komt waar dat die gast juist degene is dat je medaille afpakt. Of dat je finale plaats afpakt met zo'n 10e of een 100e. Want dat zijn de heel frustrerende. Dat zijn ook vaak de jongens die dat op sociale media hun van zich laten horen. Hè. Ik denk nu laatst, het Zweedse atleet Andreas Almgren.
Mm-hmm.
Die postte een foto 0,06.
Ja, juist uit de finale. Geknikkers.
Door zowel Umais als Katir. Ja, we zijn nog niet eens een jaar later. Hè. En die hebben allebei het al aan hun broek. Dus dat is dan de frustrerende. Dat maakt niet uit welke leeftijd dat je hebt. Als je zulke opportuniteiten en kansen, zowel financieel ook, vergoedingen die daaraan vastzitten, afpakken, ja, dan voelde u wel echt in de zeik gezet, denk ik. Ik weet niet hoe jij je voelde als Kipper opgepakt werd, maar...
Ja... Ook hetzelfde, hè? Ja. Maar ik heb wel nooit, als ik zelf liep, daar zo kei gefrustreerd over geweest. Dus je kunt daar ook niks aan doen en je moet gewoon. Terwijl ik wist ook wel die mijl dat ik dan liep in Oslo, dat een helft van het veld echt wel gedopt was. Maar dat was ook wel een andere periode waar er zo trainingsgroepen waren waar je echt van wist.
Mm-hmm.
Ja. Ja, de Amens en een groep en zo, met Suleiman. Dat, die zijn ook in Spanje trouwens, in Sabadell. Zijn die betrapt?
Te ver van de controlecentra. Maar ik denk. Wat dan mijn eigen filosofie is op zulke zaken, is... Ik zit in deze sport om te kijken wat ik op een clean manier uit mijn eigen lichaam kan halen. Hoe ver kan ik het drijven zonder erover te gaan in deze sport? Dus wat kan ik leveren zonder dat ik iets moet nemen dat niet mag? Dus dat is echt mijn eigen insteek.
Dat is hoe ik er zelf ook altijd in gestaan heb. Lijkt me gezond.
Ja.
Nu, in Amerika zit er met die profteams soms... een pak meer geld dan dat er hier zit in atletiek. Hey, ik weet bijvoorbeeld, als je puur naar de marathon gaat kijken, daar heb je profs in sommige teams van 2.11.
Maar ook in onze afstand, ook in de middellange afstand. Ik denk, jongens, hier wordt heel vaak gesproken over een sponsorcontract bij merk A of merk B. En dat zijn dan ook heel vaak wel teleurstellende bedragen. Terwijl, om u daar te zeggen, de vereisten zijn hoog. Want je moet verhuizen, je moet van coach veranderen. Maar daar worden wel ook naar verloond.
Mm.
Dat is ook effectief. Daar wordt enkel gesproken over bruto lonen die dat u recht houden. Die dat u een huur betalen, die dat u eten betalen, die dat u reiskosten betalen. Je schiet daar niet bij in. Dat is niet dat ze zeggen, hier is 5000 euro en kom nu bij ons een keer lopen. Nee, dat is een volwaardig loon. En ja, dat zijn heel begeerde plaatsen. Hè. Dat is ook waar dat bij de jonggasten in de NCA ook over gesproken wordt. Van wie heeft ambitie om pro te gaan, hè? En hoe jonger dat je bent en hoe harder dat je loopt, hoe meer dat daar dan ook tegenover staat.
Is dat niet ook een gevaarlijk recept om af te glijden na doping? De plaatsen zijn begeerd, er is veel geld mee gemoeid. NCAA is een organisatie die eigenlijk niet gebonden is, of die eigenlijk de WADA-regels niet helemaal volgt. Ik denk voor sommige sprint...
Ja. Ik proeven, weet het niet van de sprint,
soms denk ik soms dingen heel... dat ik denk, oh man. Mm-hmm.
Ja, maar daar is echt een heel kort antwoord op te geven. En dat is omdat die personen die daarvoor in aanmerking komen en die dat ook kunnen studeren aan een Amerikaanse universiteit, die zijn van goede afkomst. Want die inschrijvingsgelden die gaan door tak. Ik weet dat mijn universiteit stond ondertussen al $95.000 per jaar inschrijvingsgeld. En niet iedereen krijgt een full scholarship. En zeker niet de Amerikanen. Want die hebben, maar met dat ze geboren worden, is daar al van voorzien. Ja, je gaat op een bepaald moment moeten gaan studeren. Hè? Dus we beginnen nu al te sparen op u, bij uw geboorte, totdat je 18 wordt, om daarvoor te kunnen betalen. Dus vaak zijn die van goede afkomst in de afstandslopen, om het zo te zeggen, toch wel, dat dan niet nodig is. Want nee, die hebben ook de mening van, ja, als dat niet lukt, ja, dan ga ik gewoon werken. Hè? Allee, dan stop ik met die sport. En dat is voor ons wel heel absurd om dat te begrijpen. Zo.
Ja, wel, ik had het eigenlijk zo nog nooit niet bekeken. Want inderdaad, ja, hier studeren is eigenlijk een luxe. Dat is niet zo heel duur.
Dat is betaald met belastingsgeld eigenlijk. Ik weet niet wat het inschrijvingsgeld van de KU Leuven is, 1000 euro. Ja, dat is veel geld voor sommige gezinnen uiteraard. Maar
ja, ik denk dat het 30.000 euro kost of zo aan de overheid per student die een jaar studeert.
In Amerika is het 90 keer zoveel, letterlijk. En ik ben niet aan het liegen. Dat is echt zo voor die opleidingen. Dat kost gewoon stukken van mensen. En ja, je moet weten, 90 per jaar. En een opleiding daarvoor, een bachelor, is 4 jaar. Daarom dat ook heel vaak niet naar een master gegaan wordt. Want dat is gewoon 2 jaar extra betalen, of 1 jaar soms, maar vaak 2 jaar, voor eigenlijk 0 tot geen extra loon. Dus je verliest 2 jaar dat je kunt werken. Dat is ook gewoon vaak om de eligibility op te gebruiken, maar ja, voor ons is het wel gebruikelijk om normaal voor een master te gaan.
Mm-hmm.
Dus dat is echt, dat is een heel ander leven, een heel andere cultuur. En ook de manier dat die op hun sport kijken, vind ik een heel interessante manier. Ik heb daar jongens die dat zich elke dag afpeigeren, die dat 100 miles per week lopen, dus 160 kilometer in training. En die gewoon de dag dat ze afstuderen, en dat ze weten, oké, ik heb geen steun, ik moet dat niet meer doen, die stoppen. En die lopen graag, hè. Dat is gewoon daar, oké, nieuw hoofdstuk, punt, gedaan.
Ja, dat zou ook wel een van de redenen kunnen zijn, hetgeen dat ik er straks zeg, van dat de breedte daar echt wel enorm is en dan de top in verhouding toch een stuk slanker.
Ja, ja, vooral de breedte, hè. Want je moet weten, die middelen zijn voor iedereen beschikbaar. Of dat jij nu de allerslechtste van je team bent of de allerbeste. Dus dat duwt die twee eigenlijk korter tegen elkaar, denk ik dan. Dus je duwt je slechtste loper, om het zo cru te zeggen, een stukje korter bij je beste. Terwijl je beste gaat in dat systeem nooit de tijden lopen van het Europees circuit, want die hebben de kansen gewoon weg niet. Dat zit daar wel intrinsiek in, maar dat komt er nog niet exact altijd uit. Dus vandaar dat eigenlijk je boxplot, om het statistisch uit te leggen, is daar een stuk kleiner dan hier. Ja. Maar wel heel breed, heel veel samples erin.
Ja, is dat... Allee, jij gaat nu... we zullen het zelfs nog even hebben over je planning van de zomer.
Ja.
Maar jij bent ook aan het kijken om terug daar races te gaan lopen. Ja. Is dat niet absurd? Dat heel veel Amerikanen, in die teams ook, naar Europa komen.
Ja.
Terwijl dat daar echt een pool zit van allemaal goede atleten.
Ja.
En jij bent dan eigenlijk een van de weinigen die de omgekeerde richting uitgaat. Hè? Maar dat is toch raar dat die trainen samen vaak, of die zitten in teams vlakbij elkaar. Ik had vroeger Bowerman Track Club en dan
nog steeds.
Oregon Track Club. Dus die, ja, wat is dat, 50 kilometer van één of zo?
Nu nul.
Nu nul? Want omdat Jerry Schumacher verhuisd is, ja.
Ja.
Dus dat is dan vlakbij elkaar. Dat zijn twee profteams, alle twee Nike-sponsored. En die komen dan tegen elkaar lopen hier in de Nacht van Atletiek, in Huisde.
Ja, weet je, omdat daar stopt dat seizoen ook vrij snel. En je moet weten...
Het is wel aan het veranderen, heb ik de indruk.
Het komt op gang. Maar Amerika is een enorm groot land, hè.
Ja.
Als jij voortdurend van Californië, dus het uiterste westen, naar het uiterste oosten moet vliegen, ja, de stress op je lichaam... Ik kan me voorstellen, dat is 3 uur jetlag, heen en terug telkens. Mm-hmm. En dat voor 1 wedstrijd en dat weken na elkaar, onhoudbaar. Ook financieel is dat enorm niet, helemaal niet interessant. Terwijl, als die Amerikanen hier in een baccala in Leuven komen zitten en die pakken een trein naar alle meetings, ja, dan zijn ze 5 euro kwijt, hè, hier.
Mm-hmm.
Ja,
ja, zelfs binnen Europa is het gewoon op een kwartier van Leuven is de vlieghaven. En dan zitten ze eigenlijk op een uurtje vliegen wel overal... Op elke Diamond League.
Inderdaad. Voilà, dus dat is heel centraal. Die komen dan naar hier. Maar je ziet dat heel duidelijk. Pas op het moment dat hun trials gedaan zijn, komen ze naar hier. Dus hun trials...
Wanneer vallen die dit jaar?
De week voor de Belgische kampioenschappen. Dus,
dus na Heusde.
Ja, ja, dus dit jaar geen Amerikanen in Heusde. Nee, die zijn allemaal, dat is allemaal die periode.
Ja.
Helaas. Ik vind dat wel leuk.
Ja, nee, tuurlijk. Dat zorgt voor goede wedstrijden. Hè. Ik bedoel, ik ken hem een keer daarin nodig. In het Flanders Cup gewoon.
Ah ja.
Een van de beste 1500 van dat jaar. Ik weet niet, wat jaar was dat? 2013, denk ik.
Ah, toen?
Ja.
Dat weet ik niet meer. Dat was
maf. Dat waren 8 Amerikanen of zo die onder de 3,35 gingen. En toen was 3,35 nog zo.
Ja, maar nee, dat was toen de hoogste limiet, hè?
Ja, ja. Voilà.
Die twee blijven gelijk geschakeld, denk ik dan. Ik denk als we spreken over 35 of 33, Olympische limiet is Olympische limiet. Dat is, toen was dat evenwaardig aan nu. Alleen is het nu iets sneller.
Ja.
Ja, nee, dat is heel interessant. Maar inderdaad, zoals je zegt, just, ik denk dat ik terug even een jumpje naar daar maak. Ik denk,
ja, vertel eens uw planning. Hoe ziet die eruit? Want er zijn nu dus geen wedstrijden.
Ja.
Zomerseizoen komt eraan.
Komt eraan, hè.
Ja, Diamond Leagues, dat gaat niet gebeuren. Die kansen die zijn te klein.
Ja, ja.
Die tickets die zijn al lang verkocht. En zelfs daar, als we dan zakken in het niveau van de meeting, zal ik zeggen, dan wordt het nog altijd moeilijk. Vooral ook omdat er veel Belgen zijn die van elkaar er ook alle plaatsjes inpakken. Hè. Dus de A-levels die zitten ook direct vol. Uh-huh. De B's, ja, die B's. Zijn er. Silvers, dat zijn er bijna niet.
Ja,
en dan de bronzen, die kun je eens een keer een kans hebben. Maar dan zit je al qua punten zo laag dat je eigenlijk al niet meer aan het meespelen bent voor punten willen spelen. Hè?
Om dan nog even te herhalen, ik denk ranking is relatief irrelevant. Daar moeten we het akkoord over zijn van wie dat ambitie heeft met ranking, die gaat een heel hoge ranking moeten hebben. Hè? Mm-hmm. Want er gaat gewoon...
Een Aziatisch kampioen.
Ja, zulke zaken. Hè? Of als je echt gewoon voortdurend 3-33 loopt, maar altijd mist met een tiendes, dat is iets anders. Hè? Maar ik denk dat de plaatsen beperkt zijn met ranking. Enfin, voor mij... Wat de bedoeling is eigenlijk, ik moet in wedstrijden zien te geraken. En heel vaak wat ik nu het antwoord krijg is, je mocht in de B-reeks starten.
Mm-hmm.
Terwijl ik heb dit indoorzoen toch wel aan mezelf bewezen van, oké, die tijden van in die A-reeksen en dan om de vergelijking te maken met de andere Belgen, die moet ik ook kunnen lopen. En daar liggen mijn ambities, maar je moet wel een koers hebben. Dus ik ga naar Ginder sowieso voor een hoop deftige training al te beginnen. En het weer is daar al een pak beter. Hier heb je heel vaak het verhaal
dat vallig,
in april en mei toch nog wel redelijk wat wind op je dak krijgt. En wat wilde net niet, dat is heel veel wind.
Mm-hmm.
En de voorlopige planning nu is dat ik aansluit bij een time trial van enkele Amerikanen, waar ik kennis van heb, om gewoon zo hard mogelijk te lopen. Ja. Ze hebben gewoon een gecontroleerde omgeving... waar dat ze iets opzetten. En als Belg neem ik geen plaatsen af van hun, dus ik ben eigenlijk geen bedreiging. Voor hun is dat gewoon, hoe meer ziel, hoe meer vreugd, zolang dat ze geen posities van ons afnemen. En hopelijk kan ik daar dan al ook wel deliveren. Dus ook al iets lopen wat daar een stuk onder mijn outdoor-peer is. Dat gaat heel moeilijk zijn, want we spreken over eind april. En dat kan dan misschien mijn ticketje zijn om op de Duitse meetings, op de NIFAM en al die soort zaken in mei, een keer sterker te krijgen in die A-rix en een prestatie te leveren eigenlijk die daar gelijkwaardig of beter is als hoe dat ik mij voelde in Boston eigenlijk. Want je voelt dat zelf ook een beetje van, vandaag gaat het gewoon super. Dus dat gevoel terug opzoeken. En
ik was blij dat ik nog mee kon van de week op een deurloop.
Maar dat is echt meer over u dan mij. Allee, dat is echt iets meer over u. Het is een moeilijk seizoen. Hè. Het is like dat we juist al zeggen in een EK in Rome, waar dat in Belgisch geval al alle drie de plaatsjes op het moment uitverkocht zijn. Dat is wel heel atypisch. Er is al geen plek niet meer, bij wijze van spreken. Of je moet sneller gaan dan de nummer.
Zou je doen als je nog een ticket zou scoren? Dus dat je over een van de andere drie zou het dan doen? Ik denk als je nu zo in een schone tijd, ik spreek dan over 3:32 of zo, maar dan heb je eigenlijk een Olympische limiet al. Dus als je net een Olympische limiet mist met een tiende en je staat daar op het podium, dan heb je wel net genoeg punten waarschijnlijk.
Het zijn dat soort zaken. Hè.
Maar dan moet je eigenlijk racen al vergeten in de periode daarna. Hè. Dus Heusden, Luik, BK, dat kun je allemaal vergeten dan. Hè. Ja. Ik denk dat die combinatie bijna onmogelijk is.
Ja, dat gaat moeilijk zijn. Maar toch zou ik het proberen, denk ik. Want niemand gaat... Als ze je aanbieden om je land te vertegenwoordigen op een groot kampioenschap, dan zeker bij de senioren, niemand gaat die kans afslaan. Hè. Ik denk niet dat een van de Belgen dat gaat doen. Tenzij dat je echt de Olympische status hebt, lijkt een Afitiam. Die kiezen hun zaken uit. Tuurlijk. Dat is een ander sport. Hè.
Die gaat Robin sowieso doen, want die heeft haar Olympische limiet nog nodig.
Nee, inderdaad. Ik zou zeker naar het EK gaan. Ik weet dat ik daar heel hard voor ga moeten lopen. En vooral... De timing is enorm snel. Hè. Ik denk, wanneer zien we nog koersen dat 3:34 plat, ik denk dat dat de vereiste is op deze moment, in eind mei, 26 mei is de laatste dag, dat is echt al...
Dat is gasgeven, hè?
Dat is gasgeven, maar je weet ook gewoon, op de 1500, in juni, in juli, als je juist getraind en gepiekt hebt, kun je nog rapper. Snap je? Want enkele meer koersen, iets meer geadapteerd eigenlijk... Dan gaat het nog grapper lopen.
Ja.
Hè? En dan spreekt het al over 3:33. En dat is het Belgisch record outdoor. Dus dan spreekt het over. dat zijn wel hele straffe dingen. En ja, ik denk dat ik een straffe gast kan zijn op mijn beste dag. Maar wat dat exact inhoudt, dat is nog te ontdekken. Hè. Dat gaan we zien. En ik hoop dat ik verwacht het allerbeste eigenlijk dit seizoen. Hè. Ik denk dat ik ook op deze moment er alles voor doe wat ik kan doen. Omdat ja, het is een Olympisch jaar, ik ben gezond, ik ben 24. En de mindset zit goed. Dus ja, waarom niet? Hè? Als er ooit een moment is in je leven dat je kunt proberen om erbij te
Tuurlijk.
De buurt te komen, ja, dus deze moment, heb je een half seconde erboven, heb je er alles voor gedaan, dan ga ik een enorm tevreden atleet zijn. Maar ja, de lat wordt gewoon op X gelegd, in deze geval. Dan moet jij zorgen dat je iets meer dan X scoort.
Ja, jij gaat nu terug naar Amerika voor te trainen, heb je gezegd. Dat is dan terug bij uw coach van de universiteit? Of waar sluit je dat nu aan?
Aansluiten doe ik dan daar vaak, waar het dan mogelijk is.
En dan wonen?
Kameraden.
Oké.
Okay. Letterlijk, want ik heb...
Want ja, ik weet afgelopen... Je hebt nu geen job, toch? Hè? Je gaat afgelopen winter in de supermarkt gaan werken tijdens het crossseizoen.
Ja.
Maar dan, nu is het volle focus.
Ja, tijdelijk. Ik denk... het is opnieuw om terug te komen. Je moet opofferingen doen. En,
ik vind dat wel spannend. Ik vind dat altijd zo de grootste struggle aan profatleet zijn. Zo de financiële onzekerheid.
Ja, dat is onzeker.
Maar dat is wel tof dat je dan ginter inderdaad...
Ja, toch iets hebt om op terug te vallen. Hè? Maar je spreekt over onzekerheid. En ja, het is op deze moment nog motel mama. Hè? Dus ja, dat is... Ja. Dat is, ik vind dat ook niet... Ik ben heel dankbaar dat ik dat kan doen. Mm-hmm. Maar dat is niet leuk. Ik zou liever mijn leven uitbouwen en al die zaken. En ik heb twee diploma's. Mm-hmm. Ik zou... op een bepaald moment ook heel graag mijn professionele carrière uit beginnen bouwen. Maar
wat zou je willen doen?
Ik ga sowieso in de reiswereld terechtkomen.
Okay.
En als ik dan mag kiezen, ook nog liefst internationaal.
Okay.
Ik zou niet hier blijven, want niet. Allee, toch zeker niet voor, toch zeker niet voor dat ik 30 ben. Ik heb echt de microben te pakken om elders te werk gesteld te worden en een beetje nog de wereld te zien. En zolang dat ik het kan, zou ik dat ook doen. Want ik denk dat je daar zoveel verrijking en kennis mee op doet als mens... Om dat opnieuw hetzelfde principe als mijn ervaring in de NCAA, voor mij dat is echt wat ik wil.
Ja.
Te veel settelen rond de kerkentoren, dat heeft me echt niet weggelegd.
Oké.
Okay. Ja, nee, maar... Ja, dat hotel mama zeg ik dus, hè.
Ja, nee, maar ja, prima. Ik vroeg het mij gewoon.
Nee, inderdaad, werkloos hotel mama, dat is... Ja, werkloos. Ja.
Maar dat is de realiteit voor iedereen, denk ik, momenteel. Ja. Of voor heel veel, toch?
Heel veel, hè. En ik denk, ik haal een hoog trainingsvolume, relatief hoog trainingsvolume, ten opzichte van misschien andere 1500 meterlopers, maar dat is de manier dat ik het wil doen en kan doen. En dan moet je opofferingen maken opnieuw. En financiële onzekerheid haalt je aan. Op deze moment, ik heb geen inkomen, maar ik heb ook geen uitgaven. Dus op dat gebied zit er wel redelijk break-even. En ik weet, op het moment dat ik zeg, ik ga nu werken, dan ga dat wel bijverdienen. Dus, maar dan wil dat ook heel vaak zeggen dat de atletiek wordt ver teruggedreven naar de achtergrond.
Mm-hmm.
Maar zulke zaken als twee jonge eerbalkjes op dezelfde moment omhoog houden, wanneer dat je echt wilt gaan pushen waar dat je wilt zijn, dat zie ik niet zitten.
Nee.
Niet omdat ik te lui ben om te gaan werken in combinatie met training.
Maar het is wel tof om te zien dat je nu zo resoluut voor die... Ik zet all in op de sport.
Ja.
Want ik herinner mij wel, 2 jaar geleden, dat je zo zat van zeg...
Ja. De miserie die je 7 mag stoppen.
Ja, toch?
Ja, nee, maar letterlijk, ik heb die keuze gemaakt. En ik denk ook, ik weet niet waar ik dat laatst verteld, atletiek nieuws misschien. Ik heb echt aan stoppen gedacht.
Vorig jaar, oké.
Ja, dus na
vorig jaar. Na je meteen dan?
Nee, toen had ik nog wel ambitie. Maar toen dat alles op mijn dak kwam, van dat ga je niet goed komen. En ik had nog even de hoop van, oké, ik ga misschien iets met die sport kunnen doen. Ondanks die inteen, maar toen dat allemaal op mij neerkwam van oké, niet. Plus mijn prestaties waren echt niet om voor naar huis te schrijven. Ik deed absoluut niet mee, zelfs niet eens met de Belgische top. Dan moet je toch wel op toen nog 23 de conclusie trekken van oké, oftewel gaat er nu iets veranderen en ga je er vol voor gaan. Oftewel spreken we stilletjes aan over het punt aan het einde van de zin. Hè. En die overweging heb ik toch even moeten maken van oké, wat wil ik nog? En wat heb ik ervoor over? Dat bleek heel veel te zijn.
Mm-hmm.
En ik heb gezegd, oké, ik ga daar gewoon vol voor gaan. En wat de toekomst brengt, dat zien we wel. Al mij alles daar rond. Maar als ik bereik wat ik heb willen bereiken, dan kan ik met veel meer vrede terugkijken op die carrière. En ja, nu ben ik ondertussen mijn eerste Belgische kortrijker. En daar ben ik dan ook wel heel blij om en fier dat ik dat op mijn manier en met mijn eigen inspanningen en mijn eigen opofferingen heb kunnen bereiken eigenlijk.
Stel dat nu lukt om een Amerikaans profverhaal uit te schrijven na een mooi seizoen.
Ja.
Doorgaan tot Los Angeles?
Ja, idealiter wel. Ja, ik denk, dat is zoals we juist al gezegd hebben, op zoiets zeg je niet nee. Hè. Je zegt daar geen nee op. Als ik mag kiezen tussen de komende 4 jaar werken in iets wat ik nog 40 jaar ga doen, of de komende 4 jaar doen wat ik nu doe en daar zo hard even hard van genieten, maar zonder al de miserie van ja, je weet niet wat je gaat doen, je hebt geen zekerheid en dat. Ik zeg altijd ja, want ik weet dat ik op een bepaald moment toch nog wel denk om aan een 5000 meter te beginnen.
Ja, ik denk vooral dat de investeringen die je nu gedaan hebt, dat die...
Die worden zeker opgemerkt op deze moment al.
Ja, ja, sowieso. Maar dat die ook voor... dat die langer kunnen renderen dan 1 jaar als je kaart een beetje goed speelt.
Inderdaad.
Dus en dan met... je hebt al het werk gedaan, je hebt investeringen gedaan in je eigen. Waarom dan niet daar toch al zeker nog eens 4 jaar gebruik van maken?
Maar het ding is, ik zit daar een helft van de tijd toch al, hè. Dus ja.
Ja, dat is waar.
Dat is er verandert niet veel. Hè. En je bouwt connecties op. En zeker op het moment dat je uit het systeem bent, dan word je niet meer behandeld als student, maar een beetje als gelijkwaardige.
Mm-hmm.
En ja, dan denk ik van, ik kan ook met bepaalde mensen een volwaardige conversatie voeren.
Ja.
En laten blijken van, oké, mijn kop staat erop. Ik weet waar ik over spreek, denk ik, als het op de sport aankomt. Ik weet wat ik kan en niet kan. En wat ik wil en wat ik niet wil. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor atleten, om eerst heel veel vrede te hebben met jezelf, voordat je denkt aan presteren. Van, ja, je moet weten wat je doet. En voor mij, ja, waarom niet? Hè? Ik denk, als je zo'n opportuniteit krijgt waar je volwaardig betaald wordt, ja, waarom niet? Hetzelfde als jij had nee gezegd in de tijd tegen Sport Vlaanderen. Nee, ik moet dat niet hebben.
Mm-hmm.
Geef dat loon maar aan iemand anders. Letterlijk, hè. Ja. Dat gaat naar iemand anders dan. Hè? En de mij maakt dat niet uit waar dat is, met wie dat is. Ik zal wel zorgen dat dat werkt.
Mm-hmm.
Ik ga misschien even een adaptatieperiode vragen, maar... Ja, wat is het beste na een Olympisch jaar? Adaptatieperiode en kijken naar de toekomst. Hè.
Ja.
Ik denk dat op deze moment ben ik nog meer dan een armlengte verwijderd van de Olympische Spelen, als bijna meters. Maar atletiek is daarin heel mooi, waar dat je gewoon op 1 dag tijd je status, je profiel, je kunt alles veranderen.
Alexander Doom.
Die was wakker als wereldkampioen. Zal
dat?
Ja, voilà. Maar dat kan gewoon. Hè. En dat mogen je dromen, maar je moet ook met beide voeten op de grond blijven. Hè.
Mm-hmm.
Je moet ook niet verwachten dat je Olympisch kampioen wordt, bij wijze van spreken, als je tegen Jacob Ingebrigtsen loopt. Maar je mag dromen van, oké, wij als Belgen, een klein landje, wij kunnen ook iets. Als jij daar de nodige arbeid voor levert, dan is de sky wel de limit. Hè.
Ja. Van wat droomde? Ik had opgeschreven, omdat ik weet dat dat voor u nog zo... Een leuke vraag is van Olympische Spelen of mijn Belgisch record afpakken. Maar we gaan dat breder ook trekken. Je mocht sub-3:30, sub-3:50.
Sub-3:50, absoluut.
Dat is een dream?
Omdat ik weet, sub-3:30 is wellicht niet in mijn kaarten, denk ik.
Denk je niet dat samen, een beetje samenhangt? Nee, ik vind dat wel, omdat...
Nee, kijk.
Ja, maar ik snap dat een sub-3:50... Dat echt zot is, maar dat is vooral omdat de kansen zo klein zijn om dat te lopen.
Ja, dat is waar, maar...
Maar als je dat dan kun je toch ook sub-3:30?
Nee, dat is niet waar. Dat is een totaal ander tempo, hè. Ah ja, dat is echt gewoon per 400 een seconde verschil. Dat is echt zo dat verschil tussen
comfortabel... Ja, maar die laatste 109 is echt... Allee.
Ja, dat is moordend, maar je moet weten dat 3:50 is ongeveer 3:35 nog iets doorlopen.
Mm-hmm.
Iedereen... Dat hier aan tafel gezeten heeft, ja, buiten ikzelf dan, die hebben dan 3:35 gelopen.
Mm-hmm.
Dat is gewoon nog eens 109 meter volhouden. Hè. Dat is gewoon zonne.
Maar dat is niet gewoon, hè?
Nee, ik weet dat. Maar voor mij is dat echt om gewoon een massa-engine te creëren. Zo'n motor dat je zegt, dat is hoe ik het dan zou doen. Niet door te gaan zeggen van ik wil een half secondje van mijn 800 afscheren. Nee, ik wil zo'n longen, zo'n hart uitgeven.
Ik denk dat eerder is, als je sub-3:50 kunt op een mijl, dan zijn ze zo goed. Als 1500 meter loper, dat je perfect gepaced krijgt. Dat je inderdaad die een derde ronde geen tijdsverlies hebt.
Weinig.
Dat je dat zo strak mogelijk allemaal kunt trekken. En ik denk, als je dat kunt... Ik zal het zo zeggen. Ik denk, als ik sub-3:50 had kunnen in Oslo en je had mij in Monaco gegooid, dat ik wel sub-3:30 gelopen had.
Ja.
Denk ik wel.
Ja, maar dat is...
Ik heb nooit in Monaco gelopen.
Ja, nee, inderdaad. Dus... Maar ja... Ik snap waar je vandaan komt.
Ik heb ook nooit sub-3:50 gelopen. Dus.
Nee, weet het niet. Ik ook niet voorlopig. Hè. Dat is wel de ultieme droom, denk ik. Ik denk, ja, het is nog 2,5 seconden nu, van mijn recente. Ik weet dat onze derde 400 eigenlijk, de lastigste, tempo is er helemaal uit.
Wat was uw split? Want je hebt mij van de week gevraagd wat dat de mijne was in Oslo. Ik heb het opgezocht. 3:37:1. Dus 1. Het is toch onder de 3.
Ja, ik dacht het wel. Ik heb 3:37:3.
Ah ja.
Dus 37,3.
Ja. Maar, ja. Dan heb je flink gas gegeven op het einde.
Ja, ja, maar we zijn vrij snel gefinished wel. Hè. Maar indoor is dat nog iets lastiger, want je zit dan met die aardige en ambetante bocht. Outdoor, als je één keer in je finish bent gesprongen, dan blijft het ook gaan. Hè. Terwijl met die bocht, en wel, ik had nog redelijk veel trafiek, want we waren met een man of 5-6 die die laatste bocht echt aanvatten. Dat heeft onze koers mee op gang getrokken. Maar ook een klein beetje, misschien net de half secondje of zo gekost, omdat we te veel waren. Onder de 3,50, dat is wel de ultieme droom. En ja, een deelname aan de Spelen, dat is voor iedereen het summum. Hè. Dat zijn voor mij wel de twee zaken.
Ja, maar als je het een hebt, heb je het andere.
Inderdaad, letterlijk. Hè. En daarom, om terug te komen op je vraag van wat kiesde, uw Belgisch record breken of de Olympische Spelen, dan zeg ik gewoon de Olympische limiet lopen op mijl.
Ja.
Dan heb ik allebei. Maar helaas gaan die kansen er dus letterlijk niet zijn. Hè.
Ook niet in Amerika?
Nee. Ja, Prefontaine Diamond League. Maar zoals gezegd, de lotjes zijn uitverkocht en ze gaan absoluut mij niet aan de set laten staan.
Is er geen B-reeks? Soms is het daar, hè?
Ja, maar dat is niet de moeite om iemand daarvoor naar Eugene te gaan. Nee, okay. Eugene is echt gewoon helemaal... Het is super moeilijk om te bereiken.
Ja, ik ben er één keer geweest.
Ja.
Schoenen te gaan testen.
Ja.
Langs de 3 dagen van mijn leven.
Wow, gewoon de slaaf van Nike zijn, hè.
Ja.
Ja, nee, ik voor de NCAA-kampioenschappen doen. Maar enorm chic stadion, hè.
Ja. Oké. Okay, ik vond het tof, Thomas. Ja. Zijn er dingen dat jij nog kwijt wilt?
Goh, nee, ik denk het niet. Gewoon dat de halve fond, om het zo te zeggen, heel Vlaams en plat. Dat is een beetje aan een hoogtepunt bezig. Hè. Het is dat leuk geweest, moest jij nu in een paar jaar jonger zijn. En,
ik zit hier echt prima, Thomas.
Ja, nee, een gepensioneerde, dat is ook plezant zeker. Ja, nee, ik denk niet echt iets meer. Gewoon met alle focus en alle ambitie richting de zomer in. Hè.
Ja.
Ja.
Ik wens u daar super veel succes bij. Ja, in Tommy We Trust.
Dat is echt.
Ja,
misschien nog één ding.
Zeg maar.
Voor de context. De Tommy, dat is dus mijn bijnaam.
Ja.
Dat hebben we nog niet
gemeld. Ja, nee, voilà. Ik noem eigenlijk altijd Tommy, maar is dat toch oké?
Dat is effectief mijn bijnaam.
Ja, okay.
Nee.
Ik denk zo dat jij mijn gsm stelt als Tommy.
Ja, ben jij als PG. Niet?
Ja, voilà. Nee. Oké, okay, goed. Dan gaan we naar huis. Kun jij nog gaan trainen?
Ja,
en ik gelijk een echte gepensioneerde nu met een zetel kan zitten.
Naar de koers kijken.
Ja.
Het is al binnen.
Zoiets. Ik weet zelfs niet hoe lang we zijn bezig geweest. Mogelijks wel.
Nurken.
Goed. Voilà. Thomas, merci. Super veel succes.
Ja,
dankjewel. En tot de volgende.
Salutjes, hè.
PJ, Pieter-Jan Hannes. Hij lijkt rustig. Pieter-Jan Hannes heeft een beetje schrik om op iemand zijn voeten te trappen. Pieter-Jan Hannes, hij staat er nog altijd. Pieter-Jan Hannes, wat een fantastisch atleet. En Pieter-Jan Hannes, uit het gewoel blijven. Pieter-Jan Hannes, ik hoop dat hij een beetje kan meedoen.